Hey, Wouter hier. Mijn nieuwe show met blokjes begint echt heel erg tof te worden. Sterker nog, ik ben nog nooit zo enthousiast geweest over mijn eigen show. Kom kijken waarom ik zo enthousiast ben. Op 13 en 14 november sta ik in Theater De Richel, wat vroeger het Petty Asphalt Complex was, in Amsterdam. Op 21 november sta ik in de Blauwe Kei in Veghel, die is bijna uitverkocht. En de dag erna sta ik in het Dorpshuis in Renesse. De week daarop sta ik op donderdag... De week erop sta ik op donderdag 27 november in het legendarische Werftheater in Utrecht. Die tickets gaan ook al hard, dus wees er snel bij. Alle data en linkjes om tickets te kopen vind je op woutermonde.nl.
Toen moest ik 2 promoteksten opnemen voor de uitzending. Dus dat we zeg maar gaan aankondigen van zometeen 3 uur vooraf. Nou, Wouter, dat ging de mist in. Ik wist mijn tekst niet meer. Ik was aan het zweten. De fysicist die ging gewoon naast de camera staan om heel de tijd mij bij te poederen. Dat je niet zag dat het zweet. Toen vielen nog mijn oortjes uit. En op een gegeven moment hoorde ik gewoon ook mensen achter mijn rug om boe, boe.
Welkom bij de Elektra Podcast. Mijn naam is Wouter Monde. Ik ben cabaretier en in Elektra Podcast praat ik met mijn collega's over hun slechtste, raarste en meest bijzondere ervaringen op en naast het podium. Dit is een extra aflevering. Vandaag is het namelijk 11 november. Deze aflevering komt online om 11 over 11. En liefhebbers snappen direct wat er aan de hand is. Het carnavalseizoen is begonnen. In deze aflevering praat ik daarom met Jordi Graat. En Jordi is geen cabaretier, maar wel heel veel andere dingen. Jordi presenteert de ochtendshow op Omroep Brabant. Hij is party DJ. Hij maakt de podcast Groetjes uit het Zuiden samen met Rob Snollebollekes Kemps. En hij is ook nog eens de stadionomroeper bij PSV. Kortom, genoeg dingen waar iets bij mis kan gaan. Heel veel plezier tijdens carnaval, maar vooral met deze aflevering. Dit is de Elektra Podcast met Jordi Graat. Vandaag is het 10 november.
Ja.
Morgen is het de 11e van de 11e.
Zeker.
Hoe druk ben jij vanaf morgen?
Ja, ik zei net tegen jou, ik moest eventjes een brandje blussen. En dat is dan meestal voor 11-11. Dus dan komt er van alles bij elkaar. En dan gaan we morgen hebben live uitzending. Dus dan moeten we de laatste dingetjes regelen. Zijn alle gasten er? Komt het allemaal goed technisch? Dus wij zijn altijd nu, maar we zijn er eigenlijk al een maand mee bezig. Ja. Ook voor de carnaval in februari.
Ja.
Dus wij gaan wel als iedereen nog in zijn zwembroekje aan het strand ligt in september, bij wijze van, dan zijn wij alweer bezig met carnaval.
Ja, precies. Nou, maar ik bedoel ook vooral de komende periode, als je zelf ook nog draait en zo, dan komt er voor jou ook een hele drukke.
Ja, ik ben niet graag thuis, Wouter. Ik ben graag weg. Nee, maar ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind, dus dat scheelt een hoop. Dus ik zie het ook niet als werk. Het is bij mij echt plezier maken.
Ja, nou ja, gelukkig. Nou gaan we het over de leuke dingen helemaal niet hebben.
Nee, ik weet het.
Dat is het hele idee. Want wij kwamen met elkaar in contact. En zei ik, nou ja, leuk, want het is. Je bent geen cabaretier, maar je doet wel een hele hoop dingen.
Heb ik wel ooit gedaan. Ik heb ooit eenmalig een theatershow gedaan.
Joh, ja, vertel.
In de Schalm in Veldhoven.
Oh, dat was een leuk theater.
Dat was 2019. Ja, 2019. En toen dat kwam meer. Ik was in die zomer van 2018 met vrienden. En dan over dat DJ'en en alles. Je hebt altijd 101 verhalen. En zei ze, ja, doe dat een keer in een zaaltje met wat mensen. Dan hoeven wij niet iedere keer die flauwekul aan te horen. Toen dacht ik, oké, dat is goed, dan ga ik dat doen. Alleen toen ben ik naar de Schalm gegaan, omdat ik daar best wel vaak kom. En ik woon in Veldhoven.
Ja.
Dus ik ben er af en toe kind aan huis. En toen zeiden ze van, wat wil je dan? Ik zei, gewoon een keer een theatershow proberen. Gewoon eens een keer proeven hoe dat is. Helemaal niet van, ik ga gewoon eenmalig een geintje. Ik had het ook genoemd, ik ga het proberen. Ik had het gewoon, mensen zeiden, wat krijg je dan? Ik zei, een beetje niveau schoolmusical groep 8 bij mij. Het is gewoon een amateurtoneel, maar wel grappig, leuk. Ja. Weet je, probeer wel iets leuks van te maken. Nou, is goed. Dus toen begonnen we dat kleine zaaltje met de kaartverkoop. En toen was 24 uur later of 30 uur later was dat zaaltje vol. En toen zeiden ze van, wil je het risico nemen voor die grote zaal?
Want kleine zaal, Veldhoven, is ook al 180 stoelen.
Ja, daarom. Dus daar waren, ik was er zelf helemaal verbaasd over. Ik denk, als er 50 man komt, is mij al lang goed. Ja, toen deden we die grote zaal en die was binnen 3-4 dagen was het weg.
Dat zijn er 500.
Ja, waren er 500, ja. Dus toen, en toen had ik een klein probleempje. Want toen moest ik dus serieus. Ja, ik wou het wel serieus aanpakken. Maar toen dacht ik echt van, maar wacht even. Nu moet ik.
Dat de kaartverkoop begon vanaf dat moment tot aan de voorstelling. Hoeveel tijd zat daartussen?
4 maanden.
Oh, oké. Okay. Ja. Maar goed, 4 maanden voor.
Ja.
Als je zegt, ik maak een volwaardige voorstelling van toch minimaal 5 kwartier.
Ja, het was anderhalf uur.
Dat is vrij kort de tijd. Ja. Oké, okay, en toen? Ding uitverkocht.
Ja, toen moest ik ineens, ik moest iets gaan bedenken. Dus ik had van allerlei dingen bedacht. En dan uiteindelijk, het was meer dat ze gingen terug naar mijn...
Top plannen. Ja.
Dus, ja, ik weet ook nu wat het is, gewoon omdat ik natuurlijk, weet je, ja, ook met Rob Campino in het theater speelt. En natuurlijk Chris Laat en Rob Schepers ben ik mee op tour geweest. Kom ik straks nog wel op. Maar,
want voor die tijd had jij niks aan podium dingen gedaan. Dus niet aan theater.
Nee, ik ben met Rob Schepers uit Sterksel. Ben ik 3 jaar zijn technicus geweest.
Oké.
En dat noemden wij houtje-toutje producties. Kon je heel letterlijk nemen. Dat heb ik ook nog een paar verhalen over. En die daar had ik een keer met hem over van, joh, het is wel super grappig misschien om een keer te proberen. En toen moest hij al lachen zo van, ja. En uiteindelijk dacht ik van, nou ja, misschien moet ik het maar een keer doen.
Ja, maar goed, je had geen, niet zelf ervaring.
Niks, nada. Nee, dus ik ging dat doen en toen had ik een vriend van mij gevraagd of hij een beetje mee wilde helpen. Dus we hadden het idee was, ik ga het proberen, mensen komen in mijn... radiostationnetje van vroeger. Ik had een illegaal radiozendertje bovenop zolder. En dan ga ik zeggen...
Hoe heette je radiostation?
Ja, de geweldige naam Jorgra. Afkorting van Jordi Graat. Dus dat was een heel marketingbureau. Ikzelf was daar bovenop zolder mee bezig geweest. En dat was...
Dus je...
ja, het is...
Fucking... Joost den Draaier, die geen Joost den Draaier heette.
Nou,
en
dat.
Iedereen uit die tijd die onder schuilnaam draaide omdat alles illegaal was. En jij begint een illegaal radiostation en bedenkt, was een goede naam. Ja. De afkorting van mij echt.
Jorga, ook niemand. Ja, ik weet nog wat. Ik zat toen in 98 zat ik bij Geef Nooit Op van Pitja Rens. En toen had ik dat radiozendertje, dat was mijn droom. En toen mocht ik bij 538 met Ruud de Wild, mocht mijn droom dan uitkomen.
Okay.
En toen vroeg ze aan mij heel serieus in die studio, vroeg die Peter en Rens, ja, wat is dan jouw naam van jouw radiozendertje? Dus ik zei, ja, Radio Jorga. Ja, en toen hoor je echt mensen van, Jorga, toen heb ik hem zelf maar uitgelegd en toen hoorde je achter mij. Weet je, toen dacht ik, misschien moet ik maar een keer iets anders gaan verzinnen. Vrij snel daarna is het radiozendertje ook... verdwenen uit de lucht. Ook omdat de buurvrouw boos was, omdat ze geen Nederland 1, 2, 3 meer kon kijken. Want ik had de ding natuurlijk opgedraaid. Maar toen ging dus die theatershow en ik had 20 kantjes A4'tjes had ik getikt met allerlei teksten. En ik had filmpjes laten maken. En Rob Schepers en Christel de Laat, die waren bij mij dan te gast. Die kwamen dan in mijn radioprogramma. Dus ja, die hebben gewoon onvoorbereid daar de hele tent afgebroken. En ik zat natuurlijk...
En had je die twee... Had je die erin geschreven als in, want het moet het gevoel hebben echt van een radioshow?
Ja, ze kwamen te gast.
Als veiligheid, dat je dacht, nou ja, als ik Rob en Christel heb, dan weet ik dat die blokjes sowieso gaan werken.
Vooral het laatste.
Ja, oké. Een hele terechte keuze, ik zou hetzelfde hebben gedaan.
Rob die ging mij roosten en Christel, dat was gewoon een beetje gein, omdat wij natuurlijk al zo lang het café samen deden. Dus dat was gewoon, Christel zei, kom maar gewoon met iets en ik maak er wel iets van. Maar ja, ik ben er toen echt achter gekomen. Ja, wat voor vak het is en hoe hard je... En iedereen had mij gewaarschuwd, de eerste 20 minuten... als je niet meteen het idee hebt dat die lekker loopt... blijf rustig, want je gaat vanzelf kom je in die sfeer die je misschien wil.
Ja.
Maar ik ging natuurlijk de eerste 20 minuten niet alles viel... en de meest flauwe grappen waarvan ik dacht, die vallen niet, die vielen. En dingen waar ik heel lang over na had gedacht, die vielen niet. Dus ik heb daar 1,5 uur... Ja, ik was kapot na afloop. Want ik dacht, ja, dit is wel echt even topsport.
Mm.
Gewoon heel veel dingen die gewoon...
Weet je nog dingen die je... grappen die je gemaakt
hebt? Ja, ik had een grap gedaan dat ik het voor het eerst heb gedaan... met een meisje op vakantie in Salau. En daar had ik zelf dikke vette lol om. Maar dat waren gewoon grappen dat ik met de taxi naar Kap Salau moest... en wat allemaal voor geen meter liep en noem maar op. Dan had ik allemaal grappen bij bedacht... en de keiver af moest rekenen en... Ja, en dan ging een grap over dat ik regelmatig naar de McDonald's ging. En dat ik dan zei, hallo Jordi hier, ik wil iets bestellen. En dan zei die vrouw bij de McDonald's, bij de McDrive, die zei... Oh Jordi, €17,85, rij maar door. Dat dan mijn bestelling al duidelijk was. En daar gingen ze dan helemaal lijp op. Dus dat was zo moeilijk om daar iets van te maken. Maar ik had natuurlijk letterlijk bovenop mijn zolderkamertje gewoon...
Heb je in die 4 maanden die je had... Heb je echt alles in je eentje zitten schrijven? Ja. Of heb je nog... Ben je halverwege nog wel naar Rob gegaan?
Ja,
met, hey,
en naar Christel. Ja, ik ben bij Rob geweest. Daar heb ik 2-3 middagjes bij een zeer bekende hotelketen gezeten. En toen wel dingen geschreven. Ja, dat is echt... Dan vind ik het echt ambachtelijk wat hij doet. Want hij gaat er doorheen. Hij tikt. Hij zet wat andere zinnen neer. Hij zegt, misschien kun je dit beter zo doen. Of de grap komt te snel of wat dan ook. Dus alle leuke dingen, die heb ik met Rob een beetje... Mm. besproken. En Christel, ik had er een heel zwaar stuk in zitten. Het was net mijn relatie over en een hoop gedoe en weet ik het allemaal wat. Niet met die relatie, maar ik moest mezelf weer even opnieuw uit gaan vinden. En toen heeft zij mij geholpen met, als je dat stuk zo en zo neerzet, dan komt het heel mooi over zonder dat, ja, dat de boodschap niet duidelijk wordt. Dus daar zat van alles in. Dus het was echt wel... eenmalig was leuk, maar daarna dacht ik ook, ik ben wel even genezen met
maar je
dit.
Je hebt ook geen try-out of zo gedaan? Nee, of
ja, dat was mijn try-out die dag. Ik heb gewoon... ik heb ook helemaal niet gerepeteerd toen 's middags, want we moesten dat allemaal neerzetten. En ik had dat met een scherm kon je dan via het radio... Ik had een radiostudio ingehuurd via een professioneel bedrijf. En dan kon ik zeg maar de video's die ik had laten maken, die kon ik dan... ook afspelen, maar dat werkte allemaal niet. Dus het was echt tot
een mailtje naar Hofproducties.
Het was 5. Ja, ik heb ook veel korting op gekregen op die studio. Maar tot 5 voor 8 heb ik gewoon ben ik alleen maar bezig geweest met van alles. Dus ja, het was echt.
Ik heb hier zo.
Ja, je mag. Ja, en zaten heel veel familie, vrienden, bekenden. Maar er waren ook mensen, ja, dat was voor mij natuurlijk nieuw. Die waren echt gekomen. Die hadden natuurlijk naar die agenda zitten kijken van de Schalm. Die dachten. Joh, die graad komt. Geen idee wie het is, maar misschien moeten we maar eens gaan kijken. En toen kreeg ik ook van één iemand zo'n berichtje van... ik ben geweest en ik wil tegen je zeggen. Ik vond echt waanzinnig slecht. Het was echt een groep 8 musical. En ik ben eigenlijk nog nooit in 5 jaar zo teleurgesteld de zaal uitgegaan. Dus dan had ik een heel net mailtje of een berichtje terug. Dus van ja, ik snap het ook, maar... Zij deed wel alsof er helemaal niet gelachen was. Terwijl die avond was er wel degelijk gelachen om dingen. Dus ja, toen dacht ik wel...
Dingen, Rob en Christel.
Misschien wel. Maar ja, toen dacht ik wel... Prima, je hebt ook ergens een punt. Lang niet alles viel. Maar ik heb ook tegen haar gezegd van... Het heette niet voor niks. Ik ga het proberen.
Ja.
En dat was ook letterlijk de...
Hoe waren die... laten we zeggen de laatste week ervoor...
Ja,
als echt opeens alles bij elkaar begint te komen... en dat je denkt, oh kut, en ik moet ook nog dit regelen... en ik moet ook nog achter die studio aan. Ja, en je moet ook opeens... want je hebt die 20 A4'tjes tekst.
Ja.
20 A4'tjes tekst uit je kop leren.
Ja, dat.
Dat is ook... en dat is het fijne natuurlijk bij radio. En ik vind het altijd heel leuk. Er zit zo'n grote overlap, vind ik... tussen radiomakers en comedians. En dat... Dat vind ik altijd vooral op de drive die radiomakers hebben. Weet je wat jij zegt met een illegaal stationnetje? Dat vind ik vergelijkbaar met comedians die beginnen met open mics doen. En het hele land doorgaan.
En
ja, maakt niet uit dat het niks oplevert. En alles kost een tijd en geld, maar er wel voor gaan. Omdat er ergens in je achterhoofd zit, ooit wordt het... En als het niks wordt, dan wil ik het nog steeds doen.
Precies, dat.
Dat vind ik heel tof. Maar als jij, daar wilde ik naartoe, als jij op de radio iets wil vertellen... dan heb jij gewoon een computerscherm voor je neus... waar de tekst al, die kan je er al gewoon opzetten. Zodat het er gewoon heel strak en kort en duidelijk uitkomt. Precies zoals je wilt.
Ja.
Dat heb je niet op een podium.
Nee, ik had één trucje had ik daarvoor. Want die radiostudio die daar stond, die had natuurlijk een scherm. En ik had iemand gevonden die natuurlijk mijn scherm kon koppelen... met de radiostudio of met het studiootje op het podium. Mm. En die zat dus de teksten mee te scrollen. Dus ik heb ook een opname ervan, van de Schalm. Dat je op een gegeven moment midden in een verhaal... zie je mij ook in één keer achter die DJ-boot staan. Achter het radiostudiootje. En dan zie ik mij zo kijken alsof ik een liedje aan het opzoeken ben. Maar toen was gewoon... Ik moest even de tekst weer hebben. En dan liep ik weer zo door en dan ging ik door met mijn tekst. Maar ik heb toen die dinsdag ervoor heb ik echt Rob Schepers gebeld. Ik zei, ik ga het niet doen. Ik zei, dit wordt niks. Ik zeg, ik heb er zoveel spanning van. Ik zeg, dat moet ik niet doen. Hij zo, jawel, want dat komt goed. En gooi nou eens alles van je af, zei hij. En ga gewoon je ding doen. Ga gewoon, wat jij voor ogen hebt, moet jij doen. Dan sta je altijd, je moet achter je product staan. Ja, en toen, uiteindelijk was het natuurlijk echt super gaaf om te doen. En leuk. En ook wel echt, het was een ervaring. Die hele dag weet ik bijna niks meer van. Zo'n roes ging het voorbij, maar het was echt gaaf om een keer mee te maken. Maar het grappige is, ik heb gisteren daar bijvoorbeeld Maestro Veldhoven gepresenteerd.
Ja.
En dan is het alleen maar improviseren en dingen presenteren. Maar dan is daar helemaal, daar heb ik daar helemaal geen spanning voor of wat dan ook. Dat gaat heel erg goed. Terwijl die dag, dat echt 's ochtends vroeg, jongen, 9:30. Ik dacht, ik heb echt tot een uur van tevoren gedacht, ik weet niet of ik dit wel moet doen. Want mensen komen hier met een verwachtingspatroon. Dat ga ik nooit waarmaken. En uiteindelijk zullen ongetwijfeld best wel mensen gedacht hebben, was dit het nou? Maar ook heel veel mensen die het me gewoon gunden en die wilden gewoon een avondje komen kijken.
Nou ja, dat denk ik zeker. Weet je, mensen die jou kennen, vrienden en bekenden, daar heb je onwijs een gunfactor. Maar dat is ook natuurlijk het grote verschil tussen, weet je, gewoon met vrienden een leuk verhaal vertellen en iedereen vindt het leuk. Want iedereen kent ook vaak de context of mensen
zeker,
kennen
ja.
jou, wat natuurlijk ook een groot verschil is.
Ja.
Ik merk dat nu bijvoorbeeld in mijn eigen shows, nu er mensen komen omdat ze mij kennen of van de vorige show of van andere dingen, die weten al een beetje wel wie ik ben. Dus
dat scheelt, hè?
Dat is eraf. Weet je, dat is ook als jij naar Theo Maassen gaat, je weet precies wie Theo
zeker.
Is en wat hij doet.
Ja.
Dus vanaf moment één kan je instappen. Maar als dat voor andere mensen niet is, dan wordt opeens het verschil tussen onder vrienden een leuk verhaal vertellen of op het podium dat verhaal goed vertellen.
Precies dat, ja.
Daar zit dan een heel groot...
Ja, dus dat was... En ik, dat was wel zo. Ik heb gezegd, ik doe het eenmalig. Ik heb toen 2 jaar later ook nog wel een keer gedacht van, ik ga het nog een keer opnieuw doen. Maar toen kwam corona. Toen heb ik vrij snel gezegd van, jongens, weet je, we laten het bij deze ene keer. En daarna had ik ook niet meer die ambitie om het nog een keer te doen. Maar het was gewoon eens...
En wat was het dan dat je toch een tweede keer dacht...
Nou, omdat ik het beter wilde doen. Nu had ik de ervaring. En toen dacht ik toch op een gegeven moment al pratende met mensen van... Nou, weet je, wederom, we gaan gewoon naar dat kleine zaaltje van de Schalm. Daar doe ik het gewoon nog een keer. En dan ga ik kijken of ik nu met al mijn ervaring, met mijn timing van mijn grappen, opbouw van mijn grappen, van mijn verhalen, of ik het nu... En ook of ik het zelf kan zonder hulp van anderen. Dus dat ik gewoon zelf iets neer kan zetten. Maar daarna had ik ook zoiets van... Prima, we hebben het 1 keer gedaan, het was leuk en dat is een warme herinnering die ik koester.
Maar stel, dit komt uit en volgende week belt de Schalm.
Nee,
zegt,
zou ik het niet doen. Nee, dan zou ik nee,
we hebben
niet.
Nog een gaatje
nee.
in de programmering.
Nee, dat ga ik niet doen. Nee. Ik doe 1 keer per jaar doe ik met Rob, met de podcast Goed Uit Zuiden doen wij live opname met publiek. Ja. Dat is ook wel een beetje, maar dan heb je natuurlijk wel gewoon je draaiboekje en je dingen die je doet. En dat vind ik meer dan prima, dan is het voor mij helemaal oké. Okay.
En helpt het dan ook dat je daar met z'n tweeën bent?
Tuurlijk, want ik ben in de podcast bij hem best wel... De aangever af en toe met verhalen. En dan heeft hij weer een vraag aan mij. En zo is er een mooie balans tussen alles wat wij in die podcast bespreken. Maar helemaal zelf daar gaan staan, dat zou ik niet zo snel meer doen.
Nee. Ik moet overigens... Ik had een heel leuk moment in Veldhoven. Ik deed daar de preview aan het begin van het seizoen.
Ja.
En dat was een super toffe avond. Kaartverkoop starten. Toen was dus bij mij ook in 1 keer de kleine zaal uitverkocht.
Ja.
En dat ze uiteindelijk kwam het erop zo, wil je naar de grote? Dat ik zei, ja, maar dat zijn, wat is het, 330 kaarten meer?
Ja, dat ja.
Weet ik niet. Nou, maar ja, leek uiteindelijk toch wel haalbaar. Dus dat hebben we toch gedaan. Dus ik stond in de grote ook voor, ik denk 350 of 400
ja,
man
goed,
of zo.
Nou, heel goed,
dus,
ja.
Lekker gevuld. En ik had een verhaal waarin ik vertelde dat ik vroeger ging zwemmen. En ik zei, dan hadden we lekker gezwommen. En dan achteraf gingen we nog even een frietje halen. En 1 vrouw echt gewoon vanuit haar tenen, die roept alleen maar... Ik ging even een patatje halen. En zij roept uit haar tenen, friet!
Ja, friet, ja, ja. Ja, hier in Brabant.
En, ja. En ik wist het, maar ik had er niet bij nagedacht. Het was zo grappig dat zij zo overtuigd, alleen maar friet!
Ja,
het was ook oké, prima. Applaus voor
dat
jou.
Dat is een heerlijke discussie. Ja, dat is echt ongekend.
Ja, het... Maakt me geen reet uit. Het was een heel leuk moment daar in Veldhoven, dat zeker.
Ja, ja, ik kom er graag. Ook omdat ik ze ook allemaal goed ken. En dan hebben ze allerlei leuke dingen. En dan, weet je, sportgala. Wat ik zei, maestro. Ze hebben af en toe gewoon een talkshowtje die ze doen. Dat is echt heel leuk om... Ik vind theater aan zich heel leuk. Maar niet meer om zelf 1,5 uur iets te gaan doen. Nee, dat is echt niet voor mij weggelegd. Ik vond 1 keer super grappig. Maar daarna dan, nee.
En hoe reageerden vrienden en bekenden achteraf? Want dan heb je die hele show gedaan. Dan
ja, die hadden vooral heel veel respect ervoor. Dat ik dat toch maar aan had gedurfd om dat toch te doen. En ik was ook best wel inderdaad open over... wat ik al zeg, dat voor de eerste keer dat ik het met een meisje deed. En dat we in een stripclub kwamen. Maar ook gewoon hoe dat vroeger ging bij ons thuis. Met mijn radiostationnetje en met DJ'en en, ja. en dat soort dingen. Daar had ik allerlei dingen bij bedacht. Dus dat was wel heel leuk. Maar er kwam toch een beetje een levensloopje voorbij voor mij. Toen was ik, dat is alweer 6 jaar, 7, ja, toen was ik 31, net 30, 31. Ja, ja. Ja. Ja, het was prima zo. Mooie herinnering. Ja. Nee, maar het kwam natuurlijk, wat ik al zei, het kwam natuurlijk ook omdat... Ik ben natuurlijk 3 jaar ben ik met Rob Schepers ben ik on tour geweest. Ik was een technicus.
Ja.
En dat was Houtje Touwtje televisie, of Houtje Touwtje producties noemden wij het. Want hij had... Toen was helemaal in het begin, deed hij die eindejaarsconferentie met het Eindhoven Dagblad samen. En toen op een gegeven moment al, ik ken hem al heel lang, ook van Tom praten. Want ik
wou zeggen, want in welke periode was dit?
Ja, 2016, 17 denk ik, toen hij net...
Wat ik wou zeggen, is dat de periode dat Rob de switch een beetje aan het maken was... Ja, van vooral opraten naar theater?
Ja, die periode. Ja. Toen had hij weg, was hij uitgenodigd door volgens mij het Eindhoven Dagblad... om een oudejaarsconferentie te doen voor het eerst. En toen heeft hij gedaan. En toen daarna zei hij, ja, ik kom dan in een paar theaters... maar dan heb ik iedere keer iemand anders van techniek... en dan moeten we alles doorlopen. Ken jij niet iemand die dat zou willen doen? Die met mij meegaat en die een beetje dat regelt? Ik een beetje echt wel rondgevraagd en noem maar op. Ik zei, ja, ik ken niemand die zomaar eventjes mee kan, al die dingen. Ik zei, maar ja, ik weet niet wat voor eisen je stelt, maar ik vind het niet leuk dat ik dan meega. Ik zeg, en ik had in die tijd een verhuurbedrijfje van licht en geluid. Dus ik kan wel wat, maar ja, hoe vind je dat? Nou, laat me maar proberen. Nou, toen ben ik dus 3 jaar met hem, ben ik al die theaters af geweest. Ja.
Even heel onrespectvol, maar dit is altijd mijn angstbeeld als ik ergens aankom. Nee, we hebben techniek geregeld en er staat een lokale drive-in show. Ja,
nee, maar het was wel gewoon met spullen van theater. Ja, alleen ik ging dan mee en dan wat we dan deden was, ieder jaar dan gingen we eerst naar de Kattendans in Bergijk. Ja. En dat deed hij dan 2-3 avonden. Er waren dan ook try-outs, als ik me niet vergis. En dan waren daar die 2 van die gasten, die waren super enthousiast. En die maakten dan voor ons tekenen die het lichtplan uit. En
het zijn hele leuke, ik ken ze. Het is zelfs nog steeds dezelfde.
Het was inscannen en al die theaters sturen van zo willen we het lichtplan. Maar ja, met Rob, je maakt altijd iets mee met hem. Dus dat is echt ongekend. We hebben ooit een keer, stonden we in een theatertje in Boekel. En ik kom daaraan. En een of andere man die staat op een trap en die staat allemaal spots te hangen. En Rob die loopt gewoon gelijk door, maar die dacht... Die zag al mijn gezicht van, hij voelt iets wat niet helemaal klopt. Dus ik zeg tegen die man, ik zeg niet om het een of het ander. Ik zeg maar, ik wist ondertussen wel na 25 shows hoe alles moest hangen. Ik zeg, ja, maar dit klopt niet helemaal volgens mij. Hij zo, ja, nee, maar dit is voor de kerstshow van morgen. Ik zeg, ja, maar wij hebben nu een show dadelijk. Hij zo, ja, maar goed, het is maar dat podiumbietje verlicht is, hè. Ik zeg, nee, ik zeg niet dat podiumbietje verlicht is. We gaan dit nu, gaan we dit goed hangen. Nou, ik met die man alles gesteld en weer helemaal opnieuw. En Rob zat alleen maar te appen. Lukt het daar, weet je wel, om mij alleen maar te irriteren. Dus ik zeg op een gegeven moment tegen die man van, ja, ik zeg, kom je dan straks bij mij zitten of wat dan ook. Nee, ik zit met mevrouw op rij 3. Dus ik zat daar boven in een, moet je voorstellen, in een... Ja, hoekje gefrot met apparatuur uit begin jaren 90. En dan was het gewoon, maar ja, hopen dat we het eind van de show haalden. En dan heel snel weer alles opruimen en weer weg. En dan in het Parktheater hadden ze in die tijd in Eindhoven hadden ze alles al digitaal. Dus dan kon je gewoon met, dat softwareprogramma, Q-Lab. Ja. Dat gingen ze helemaal aan mij uitleggen. Ik zei, ja, ik wil niet flauw doen, maar ik moet gewoon een tafel hebben. Een lichttafeltje met 15 schuifjes. En ik weet precies welke lichtstand. Dus ik zat ook gewoon op zijn avond 1 voor 1 die lichtschuifjes te doen.
Maar nog even naar zo'n man in Boekel.
Ja. Oh ja, dat ja.
Want... Dit, en ik ben heel blij...
Zeker,
dat
was super lief, maar...
Ja, maar bij dit soort vrijwillige technici... Het probleem is nooit dat ze niet aardig zijn of niet lief. Maar
nee, dat klopt.
Het probleem is vaak wel dat ze heel volhardend zijn in wat zij vinden dat... En misschien niet per se deze man, maar... Af en toe, de vrijwillige technici van het theater is best wel een ding. En dan ben ik heel blij dat ik daar niet mee om hoef te gaan. En dat ik een technicus heb die het moet regelen.
Dat snap ik. Ja, dat is echt. Ja, in die tijd hebben we hebben echt ook gewoon zalen meegemaakt waar gewoon helemaal niks was geregeld. En dat ze dan gewoon ook zeiden, ja, jullie nemen toch alles mee? En dan kregen we onderweg een belletje, want ik reed altijd met Rob samen. Dat vonden we dan gezellig. En dan was het echt gewoon... we hebben gewoon ons decor mee, maar verder hebben we niks mee. Oh, dan moet ik Harry nog eens even gaan bellen of die wat kon brengen. Ja, Harry kon brengen en dan was het 7:30 en dan moest alles nog erin gegooid worden. Ja, en dat soort dingen, de pas en de onpas maakten wij dat soort dingen mee. Omdat die ook heel vaak nog naar die kleinere zaaltjes gingen. Ook vaak waren dat dorpshuizen of gewoon voor de...
Ja, dat vind ik heel tof en Rob treedt inmiddels wel ook veel meer door het hele land op. Maar je hebt dus... Rob heeft dat wel gehad. Christel heeft dat ook wel zeker. Mark van der Veerdonk ook. Ik vind dat zo waanzinnig dat die kunnen 2 seizoenen toeren.
Ja.
En eigenlijk de provincie Brabant niet uit.
Nee, dat klopt.
Ja. Want die hebben in elk dorpshuis...
En verkopen alles uit.
Ja.
Onbekend.
En dan is het dorpshuis in Boekel, maar dan wel 4 avonden.
Ja, 4 avonden. Ja, dat deden wij ook hoor, 3, 4 avonden.
Precies, maar dan sta je dus ook. Wat is de... Nou, laat ik het aardig uitdagendste plek noemen. Waar je met dit soort dingen bent gekomen. Dat je aankomt en denkt, gaan we hier een theater van maken vanavond?
Volgens mij Marezen in het gemeenschapshuis. Daar, uh, Daar hebben ze toen echt gewoon nog een kabel midden over de vloer moeten leggen. Omdat dan bepaalde spotjes anders niet aankonden. Maar ja, dat was natuurlijk vlakbij waar Rob woonde. Dus er waren heel veel mensen die dan niet bij andere shows konden zijn. Die dan daar naartoe gingen. En dat was toen ook nog een matinee, een middagvoorstelling en een avond. Dus om 5 uur werd iedereen eruit gebonjourd. En om 7 uur zaten de volgende er alweer. Dus ja, toen heb ik echt zweet in mijn lijf die avond heb ik echt moeten doen. Maar ja, met Rob was altijd leuker gewoon omdat ja, wij hadden allemaal van die onderlinge grapjes die niemand begreep, weet je wel. Dan stonden we in Os in het theater en dan gingen we wat eten. En dan om 5 uur liep een pizzeria binnen, compleet leeg. En dan vraagt hij heel serieus aan die man, heeft u een tafeltje voor 2? Ja, dan ga ik natuurlijk helemaal kapot. En dan die man die zegt, ja, ga daar maar zitten, weet je wel. Dat soort dingen. En allemaal van die met naamgrappen van mensen hoe ze heet. En had hij weer een grapje op bedacht. En dan kwam hij daar weer op terug in de... Ja. In de show en dat soort dingen. Alleen ik heb hem 1 keer, daarna was het ook wel denk ik gelijk onze vriendschap een beetje bekoeld in de goede zin van het woord. Hij heeft namelijk een bloedhekel aan Belle Perez, die zangeres. Ja. En dat vindt hij verschrikkelijk. En dan had hij 1 keer tegen mij gezegd dat hij dat verschrikkelijk vond. Dus ik heb 30 shows lang als inloopmuziek het album van Belle Perez gedraaid. Dus, maar dat wist hij niet. Dus in het theater in Venray kon je in de kleedkamers kon je het geluid doorzetten van de zaal. Dat je een beetje het groezen moest horen. Dus ik draai Belle Perez, ik natuurlijk weer lol. En op een gegeven moment stuurt hij naar mij, echt 5 minuten. Hij zei, wat is dit voor muziek? Dus ik maakte een foto van Belle Perez, ik weet nooit meer, Que Viva La Vida. Nou jongen, echt. Daarna middelvingers, boze poppetjes. En daarna heeft hij echt tegen mij gezegd, dit moet je nooit meer doen. Al die mensen denken nou dat ik helemaal fan ben van Belle Perez. Dus iedere keer als ik hem bel, zorg ik ook al dat Belle Perez op de achtergrond aanstaat. En zo. Dat heeft hij zo, oh, dat vindt hij verschrikkelijk. Maar hij is laatst mee op de foto geweest. Dus ik gelijk weer sturen. Nieuwe vriendin had ik naar hem gestuurd. Dus dat soort dingen. Dat is superleuk.
En hoe ging het technisch tijdens ik wil opbouwen en te dealen hebben met de lokale technici is 1 ding.
Ja.
Maar als het inderdaad met een verlengsnoer nog door het midden van de zaal op nog een paar spotjes,
ja,
dan kan er ook een hoop misgaan.
Ja, op een gegeven moment hadden we het wel redelijk door. Dan gaven we gewoon heel goed door, ook via het impresariaat van Rob, van zo willen we het hebben, want we gooiden het altijd op dat we er heel veel deden en dat we wat later binnen waren en dan stond het allemaal wel vaak al netjes klaar. Dus
okay.
Ik had wel gelukkig dat technisch altijd alles gewoon goed deed.
Okay, maar geen lampen uit het plafond gevallen tijdens shows?
Nee. We hadden altijd ook weer in Veldhoven op een of andere manier dat Rob zijn headset altijd ermee kapte. Dat was echt, ik snapte er niks van. Wij dachten op een gegeven moment ligt het aan...
Als je zou denken dat de chips in de techniek het ergens goed doen,
ja,
dan is het in Veldhoven.
Bij ASML, ja, hadden ze misschien wel een extra chipje erin kunnen. Maar dat was zo raar. En op een gegeven moment hadden we maar gewoon microfoons neergelegd van als er iets mis zou gaan, dan zouden we meteen kunnen schakelen. Maar toen die eerste avond dat gebeurde, ik snapte er niks van. Heel de tijd viel het uit en weer uit. Ja, dan zit je ook nog in je eigen dorp, dus... Er zitten heel veel bekenden in de zaal en die roepen dan... Hey Jordi, doet er eens wat. Ja, ik kan hier niks, want het is gewoon daar beneden gebeurt het op het podium, niet bij mij. Dus altijd dat gezeik had ik dan altijd in Veldhoven. Maar ja, ik heb geen idee waar het aan lag.
Ik heb 300 afleveringen hiervan gedaan. Ik heb nog nooit gehoord dat mensen in de zaal de technicus gewoon bij naam kennen. Ja, en de technicus gaan hekkelen.
Ja, Jordi, doet er eens wat. Ja, ik zou er heel graag iets aan willen doen, maar ik zou niet weten wat.
En hoe heb je dan die eerste keer opgelost?
Toen heeft gewoon de toneelmeester heeft heel snel een microfoon gepakt. Gewoon eentje netjes aan de kabel. En toen heeft hij het gewoon afgemaakt, de rest van de show. Okay. Dat was de laatste 20 minuten of zo, dus dat ging wel. Ja. Maar ik kijk er wel terug als een hele leuke tijd. Maar hij ging op een gegeven moment natuurlijk, wat jij ook zei, zo'n slag naar voren maken met nog meer theaters. En als je ook ziet wat hij nu heeft.
Ja.
En met heel de show en alles. Met alle trucs en licht en geluid. Dat zou voor mij echt... ik was echt gewoon in die zin gewoon ook een vriend die gewoon meeging. Maar die toevallig wat meer wist van licht en geluid dan misschien de doorsnee.
Ja, maar dan wordt het ook gewoon qua tijd een heel intensief ding. Dat jij het hele land mee door moet. En overal 3 uur aanwezig of eerder om op te bouwen.
Ja.
En daarnaast dan ook nog alle 100.000 dingen doen...
Ja,
doet.
Dat was wel ook begin met
het kan allemaal leuk zijn, maar het houdt ook een keer op.
Ja, en het was natuurlijk altijd in het weekend. En het was natuurlijk in december altijd, als hij die oudejaarsconferentie deed, echt gewoon van 6 december tot 7 januari, waren het gewoon 25 shows achter elkaar.
Ja.
Dus dat ging op een gegeven moment niet meer. Dus, maar ik zie hem nog vaak hoor. Ik ga er nog af en toe wel eens mee en met dingen. Of als hij moet Tom praten of wat dan ook. Dan zie je dan, en dan hebben we altijd weer dat soort krappen, weet je wel. Dan allemaal van dat we nog weten waar in het theater in Panningen, in Helden Panningen, Doc 6 of zoiets, ja. En op een gegeven moment zit ik daar, wij zitten die show te doen. En op een gegeven moment hoor ik halverwege, stop, stop, stop. Ik denk, nou, er was dus een vrouwtje, ik weet niet wat ze gegeten had, maar die zat op rij 17 en die had dus heel rij 16 ondergekotst. Maar echt gewoon, ja, maar niet een beetje, Wouter. Maar echt die stoelen en alles. En die had op een gegeven moment volgens mij ook, het was heel zielig, maar die had volgens mij ook helemaal geen idee dat ze dat net gedaan. Want die zat ook gewoon weer rustig op de stoel. Zo te kijken van, gaan we nog door met de show? Dat op een gegeven moment, ik denk, de dochter of zo zei, zullen we maar gaan, mam? Weet je wel? Dus, maar ja, die show moest een half uur stilgelegd worden. Nou, iedereen natuurlijk in rep en roer. Alles weer schoongemaakt. Nou, de chloorgeur die kwam voorbij. Nou, iedereen die had meteen een open neus van de lucht. Ja, dat soort dingen allemaal. Dat gebeurde bij ons iedere keer. Allemaal van die dingen. En dan iedere keer als ik met hem in de auto zit, komt dat verhaal weer voorbij. Ja, ja. Hij kan daar uren over vertellen.
Even gelijk een half uur bellen per res aangezet. Nou ja,
dat had ik moeten doen, ja.
Hij is ook al te gast geweest. Dus,
ja, weet ik. Dus dat is ook een
goede verhaal. Ja.
Nee, ja, dus dat zijn dan van die leuke dingen. Maar ja, met DJ en zo, ja, dan maak je ook allemaal dat soort, allemaal die flauwe kul. Ja,
op wat voor plekken kom je dan? Nee, laten we beginnen met hoe is dat begonnen?
Nou,
want ik neem aan, weet je, als jij nu en jij doet hier een radioshow en mensen kennen jou, dan kan je ook, je kan kiezen waar je staat. Je zit ook in een bepaalde klasse dat je bepaalde dingen niet doet.
Ja.
Maar als je begint, net als alles wat ik zeg, weet je, met een illegaal radiostationnetje, dan neem je alles aan.
Ja.
Wat zijn de eerste plekken waar je hebt gestaan als party DJ?
Mijn vader draait ook. Dus die had natuurlijk de cd'tjes. En toen ik 4 was, was het al cassettebandjes draaien en noem maar op. En toen op een gegeven moment, toen ik een jaar of 11 was, ging ik al die vijfjes draaien van klasgenoten. Dus had ik voor zelf een discotheekje bij elkaar gespaard. En dan ging ik al die vijfjes af. En ik was ook helemaal niet zakelijk, want dan vroeg ik 25 gulden. Maar dan gaf ik bijvoorbeeld in een kaart gaf ik 10 gulden gefeliciteerd. Dus ik kwam met een cadeautje aan en dan kreeg ik zeg maar 15 gulden terug in die tijd. Ik dacht, ja, dat heb ik ook niet heel slim aangepakt. Maar ja, je doet het maar. Dus al die vijfjes deed ik. En ik weet nog wel dat ooit één klasgenoot was. Die had mij toen niet gevraagd. En daar was ik toen best wel van over de zij. Ik denk, ja, jongens, kom op, samen uit, samen thuis. Hè? We zijn samen met één klas. Ja, er was toen één groot fiasco was dat geworden blijkbaar. En dat mensen allemaal hadden gezegd van, ja, je had Jordi moeten vragen en dit en dat, zus en zo. En toen dacht ik, ja, weet je, ik ben zo gedreven in het DJ'en, dan wil ik meer mee. Dus toen was ik op een gegeven moment 12, 13. Ja, toen ging ik allemaal die privéfeestjes draaien. En in die tijd was echt bruiloften, 25-jarige bruiloften, iemand die 40 werd. In die tijd werden echt veel feestjes gegeven. Maar dan kwam ik als 12, 13-jarige snotneus niet op mijn mondje gevallen, want ik nam iedereen de maat natuurlijk. En ik had dan mappen met 2 cd'tjes Foxtrots, 2 cd'tjes Dance Classics, 2 cd'tjes, en er stonden dan 20 nummers per cd'tje op. Dus ik kon heel de avond kon ik me prima redden met al die. En dat was ook nummer voor nummer. Dus het is niet meer een tempo wat we nu draaien. Dus het was heel langzaam. Ja, er zat al het buffet bij en dat soort dingen.
Maar deze mensen wisten wel van tevoren dat ze gewoon een gastje van 12 hadden.
Ja, dat is leuk. Komt de manneke, zei ze. Dan komt de manneke draaien. Dus vooral mensen die geen Brabants kennen. Komt de manneke. Komt een klein jochie. Komt daar eventjes. En dan kwam ik met mijn eigen spulletjes. En dan ging ik gewoon daar draaien. En die waren helemaal verbaasd. Want dan draaide ik gewoon een Barry White of een ander Foxtrot dingetje. En dan Engels walsje, tango's. Zo heb ik leren draaien. Dus gewoon met de cd'tjes. Gewoon van iedere stijl heb ik probeert om iedere avond dan een feestje te maken. En dat gaat dan vrij snel op een gegeven moment rond. Zeker in het dorp. Van ja, moet hem eens vragen, eens lachen. En dan ging ik over de.
Of waarschijnlijk, je moet hem eens vragen, dat kost geen zak.
Ja, uiteindelijk 25
wel. 25 gulden, dan komt er met een tientje.
Ja, ik weet het, ja. En in die tijd maakte het me allemaal niet uit hoe lang ik moest draaien. Dan stond ik bij een keukenboer in Veldhoven. Dan begon ik om 7 uur 's avonds. En om 5:30 's ochtends kapte ik ermee. Want dan, ja, die bleven allemaal hangen. En ik draaide wel door. Ik ging gewoon door met draaien. Dus om 5:30 zei hij, ja, Het wordt al tijd. En dan reed ik met de fiets naar huis en de volgende dag haalde ik mijn spulletjes op. Dus dat was wel superleuk hoor. Maar ik ben nu wel meer kieskeuriger geworden met de privéfeestjes die ik draai. En dat komt meer omdat ik gewoon, ik met bruiloften, dat is gewoon, ja, het is een hele hoop gedoe. Met van tevoren, met gesprekken, met wat mensen willen. Ik heb 2 jaar geleden, heb ik nog een paar keer in het jaar gedacht, ik ga het toch maar doen. Maar toen had ik een bruiloft met een bruidspaar, was super gezellig en die wilde van feest van 8 tot van 1:30 of zo. Nou, prima, gezellig. Komen ze om 9 uur binnen, doen ze de opening. En sommigen doen de openingsdans. En Hij had dan bedacht, hun hadden elkaar leren kennen met toppertje en een briezer ananas. Dat was toen, ja, blijkbaar aan de bar hadden ze samen een briezer besteld. En dat was dan het moment dat de vonk oversloeg. Nou, ja. Superleuk. Nou, dus,
mooi romantisch nummer.
Ja, heerlijk. Dus die apparatuur was daar neergezet. Dat werd dan gelukkig voor mij dan geregeld. Eerst moest ik al het zelf opbouwen. Nou, dan was je al back-off en moest je nog beginnen aan de avond. Maar nu heb ik geluk dat daar al de spullen staan. Dus ik kom daar binnen en er was een hele lange zaal. En dan hadden ze halverwege een gordijn hangen. Maar dat was meer dan dat je kon zeggen, ik ben met 80 man. Dan hingen ze iets naar voren. Ben je met 150 man, hangen ze iets naar achter. Ja. Dus die zaal kon redelijk qua lengte veranderd worden. Dus ik kom daar binnen, maar ik kwam daar heel vaak. Dus ik zei tegen die vrouw die daar dat dan regelde. Daar hebben ze één contactpersoon. Ik zeg, en hoe is het? Ja, zegt ze, het is al bal. Ik zeg, oké, nou prima. Dus ik loop naar die discotheek toe, naar de DJ-boot. En ik hoor ze achter dat gordijn, want het was slecht weer die dag. Dus ze konden niet buiten eten. Dus ik kijk door dat langs dat gordijntje af. Nou jongen, het was een zuipartij, dat wil je niet weten. En servetten om het hoofd en weet ik al wat. Maar ik dacht, nou, best gezellig. Dus de ceremoniemeester kwam. Die had volgens mij ook al een fles rode wijn op. Ja, want om 9 uur komen ze binnen. Ja, helemaal prima. Gezellig. En ik zeg maar even voor mij. Ik zeg, want ik begin zo met draaien. Hoe laat komen dan de avondgasten? Want dan zorg ik dat daar de muziek aan staat. En zegt ze, nee. De mensen die hier zitten, dat zijn ook de avondgasten. En toen dacht ik, dit wordt een hele grote klote avond. En ik ging er blanco in.
En waarom dacht je dat?
Omdat ze al heel veel hadden gedronken. Ze waren eigenlijk al een beetje, eigenlijk al lam. En ze moesten nog heel de avond tot 2:30. En het was 8:00. Ik denk nou,
ja, jij dacht, er komt nog een compartiment avondgasten.
Normaal
voelt
dat samen. En dan
neemt dat de dronken lui een beetje. Ja. En hoeveel dronken?
Ja, dat waren 70, 75. Ja, dat waren echt. Dus dat was één grote. Ja, wat ik al zei, het viel me nog mee dat ze niet op tafel stonden. Dus nou, oké, op een gegeven moment iedereen klaar met eten. Iedereen die zaal in, de gordijnen weer dicht. En die man die had dus bedacht, 10 minuten van tevoren, ik wil dat meezingen. Dat toppertje en een briezer ananas. Ja, je kan slecht zeggen, degene, kijk, ik zeg altijd, wie betaalt bepaalt. Dus ik zeg, nou, dat is goed te doen. Dan, oké, prima. Dus ik geef die draadloze microfoon. Dus ik zeg, nou jongens, hier zijn ze dan, het bruidspaar. Dus ik start toppertje in. En je hoort echt letterlijk door de microfoon, want ze stonden achter een deur. En dan bij toppertje ging hij open. En ik zie die man. Ik denk, nou, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar die is gewoon knijterlam. Die is gewoon, die weet gewoon niet meer wat hij aan het doen is. En die bruid liep er ook maar een beetje zo bij van, ja, dit is onze opening. Het is mijn feest. Ik kan slecht zeggen, ga eerder naar huis.
Mooiste dag van mijn leven.
En die heeft ook na 1,5 minuut gaf hij de microfoon terug. Zei tegen mij, ja, zo is het wel genoeg, hè. En die pakt die briezer en die at hem zo weg. En die zet die briezer neer en die loopt de zaal in. En die heb ik de hele avond verder niet meer gezien. Die is echt in de menigte van de mensen verdwenen. En toen bleek dus achteraf, hoor ik, dat die dus gewoon 10:30 is die gewoon in een taxi gezet naar huis. En die hebben ze gewoon naar huis gebracht.
Oh mijn god, dat is een trouwerij dan. Oh,
ja, dat soort dingen allemaal. Ja, dat is echt. Ja,
maar hij naait er 10:30 tussenuit.
Ja.
Omdat hij niet meer kan.
En dan worden ze dronken. En dan worden
jij
ze,
moest tot 2:30.
Ja, ja, en dat om 11:00 was het echt gedaan. Mensen waren echt gewoon, die waren gewoon klaar. En dat was ook prima. Ik snapte het ook. Maar ja, dan moet je nog tot 2:30 moet je dan nog door. Ja, ik bleef uiteindelijk met 25 mensen over. En de rest, die kon niet meer. Die konden echt niet meer. Die hadden gewoon, ik had ze uitgeknepen als een citroen. En ze waren klaar. Dus ja.
Wat draai je dan nog om 1:15?
Ja, heel veel dansmuziek. Beetje wat een beetje salsa muziek. Een beetje dance classic. Dat soort dingen. Want anders gewoon heel erg bekende dingen. Dat ze een beetje blijven hangen. Ja, dan om 12:30, dat is ook al dodelijk, komt de puntzak friet. Ja, daarna heeft iedereen een inkakker. En dan moet je maar hopen dat tot 1:30 dat mensen een beetje blijven. Ja, dat is echt. Maar je nou te denken, dat was echt, toen was ik een jaar of 20, 21, nee, iets later was het. Toen draaide ik ook al best veel bruiloften. En dat was toen voor een bekende van mij. En die zei, wil je alsjeblieft komen draaien? En ik kon eigenlijk die avond niet. Maar toen dacht ik, ja, weet je, die had bij mij vroeger in de klas gezeten. Ik denk, dat moet ik doen. Want ik wisseld met een kroegboeking. Dat ik
daar
een
had je nog op een kinderfeestje gedraaid.
Ja, nou, serieus. Die hadden mij altijd gevraagd. Dus ik denk, dat ga ik doen. Dus nou, bruiloft. Superleuk. Kom daaraan. Helemaal gezellig. Familie was er, 25 man. Gezellig. Ik zeg, ja, hoeveel mensen hebben jullie? Ja, we hebben 130 man. Nou, het was niet zo'n heel groot zaaltje. Dus ik dacht, nou, Dat staat lekker vol. Dat is net een kroeg, dus dat wordt knallen. Nou, 8:30, maar de bruidegom die zat bij de drumband. En de bruid zat bij de fanfare. Maar dat was dan samen. En die kwamen natuurlijk een ode brengen aan het bruidspaar. Dus die komen om 9:15 allemaal binnen. Instrumentjes neergezet. Nou, het was al best wel gezellig. Dus die gingen van 9 tot 9:30 een ode doen aan het bruidspaar. En gezellig en polonaise en lachen. En die had natuurlijk helemaal een repertoire op aangepast.
Gewoon even... Ja, dat is mijn ding. Maar ik denk, een zaaltje van 130 man, dat is vrij klein.
Ja.
Als je daar een drumband en een fanfare dat bij was, in elkaar...
Dat was het ook letterlijk, ja.
Allemachtig, ja. Dat is heel veel volume. In die, en warmte ook nog, ja. Maar...
Ja, ik stond achter de DJ-boot en naast mij stond de saxofonist. En ik weet niet, dat was één groot gekhuis was. Maar het was super gezellig en leuk. Ik denk, ik heb er helemaal zin in. Nou, dus applaus en bedankt en geweldig en noem maar op. En om 9:45 komt die voorzitter komt van die harmonie. En die zegt, kun jij even zeggen dat de bus gaat? Ik zeg, hoe bedoel je dat de bus gaat? Ja, zei die, want wij komen hier een ode brengen aan het bruidspaar. Maar ja, wij gaan weer terug. Dus ja, ik natuurlijk in al mijn naïviteit. Ik zeg, jongens, ik zeg iedereen van de harmonie. Ik zeg, wij gaan voor jullie. De bus vertrekt over 5 minuten. Ik zeg maar, blijf vooral lekker hangen. En dit en dat komt allemaal goed. Nou, Wouter, het is 9:15. Ik zie dus gewoon 100 man vertrekken. Dus binnen 3 minuten, iedereen die pakt zijn instrument. De grote trom, de saxofoon en de koffertjes. En om 9:50 was heel die zaal ramleeg. En iedereen zat in de bus naar huis. En ik dacht, oké, dit is een feest tot 1:30. En de familie zat daar aan een tafel. Het bruidspaar stond nog met 2, 3 goede vrienden te praten. En heel die sfeer was, het was alsof alle energie uit die zaal werd gezogen. Dus toen dacht ik, ja, hoe ga ik dit nou oplossen? Nou, probeer je maar het beste van te maken. Maar die mensen hadden natuurlijk de hele dag al allerlei verplichtingen gehad en noem maar op. En toen zei op een gegeven moment de bedrijfsleider de legendarische woorden tegen mij, ik ga maar eens polsen hoe ze erin staan. Ik zeg, dat lijkt mij een heel goed plan. Dus die loopt naar die bruid toe en die zegt, ja, ik kon natuurlijk niet verstaan, maar ik wist wel wat hij ging zeggen. Zo van, ja, er is verder hier niet zo heel veel meer. Zullen we gewoon om 11:50 gewoon lekkere muziekje opzetten? En dat jullie, ja, dan regel ik nog wel iets met een, weet ik het, bitter garnituurtje of wat dan ook. Ga lekker zitten. En ik hoor die bruid gewoon keihard zeggen, nee, want hier hebben wij voor betaald. En toen dacht ik, ik kom hier niet voor 1:30 weg. Dus dat, ja, dat is echt, dat was een van de moeilijkste avonden van mijn leven met dat feest.
Want dan sta je ook de hele tijd voor een lege dansvloer.
Nee, iedereen zat aan een tafel en waren een beetje aan het kletsen. En op een gegeven moment denk ik dat ze uit pure medelijden ook maar even zijn gaan dansen. Om mij toch maar een beetje het gevoel te geven van, je staat er niet alleen voor. Ja, het was echt, echt verschrikkelijk.
En leg me dit uit, niet van ik snap het niet, maar... Ik ken de ervaring dat je een grap maakt die niet werkt. Of dat je voor een zaal staat met minder mensen erin dan je hoopt. Heel plat gezegd, mijn idee is als jij staat te DJ'en, dat is kut dat die zaal leeg is.
Ja, tuurlijk. Ja.
Maar ja, weet je, jij bent... Nee, laat ik het stellen als vraag. Ben jij afhankelijk voor hoe jij staat te mixen en te draaien... van hoeveel mensen er staan? Natuurlijk wil je daar een sfeer mee bouwen, een feest mee. Maar... Zou jij ook je set kunnen draaien gewoon in een lege ruimte?
Zeker, zeker. Maar dat is natuurlijk wel wat je dan van mensen ook terugkrijgt. Ik bedoel, ik zit natuurlijk gewoon nu de laatste jaren zit ik natuurlijk ook in een DJ-act op festivals van een uur. Ja, wij komen ook wel eens in een tent waar 100 mensen staan, terwijl er 1500 in kunnen. Maar dan ga je met die 100 mensen aan de gang. Maar dan krijg je ze uiteindelijk wel mee. Maar het probleem die avond was gewoon, ja, die mensen zaten lekker aan de tafel te borrelen. De helft zat met de rug naar me toe. Ik dacht echt van, ja, ik ben hier maar gewoon behang. Volgens mij heeft de helft niet eens door dat ik er nog ben. Ik denk dat ik, de oma, die moest om 11:30 denk ik een keer omkijken van, zou die er nog zitten? Ja, hij zit er nog, want niemand had door dat ik er was. En dan toch, ja, dat vind ik altijd rare, maar dan zul je misschien ook wel hebben met shows, dat je denkt, poh, dit was echt hard werken, dit was hem niet. En dan komen ze toch naar je toe en dan zeggen ze, oh, ik heb het zo leuk gehad en wat fijn dat je er was. En dan krijg je daar ook nog vaak... andere boekingen uit, dat ze dan, ja, we hebben jou daar en daar gezien. Dat, dat ik denk, nou, ik laat hem even liggen voor deze keer.
En hoe is, kan jij dat dan makkelijk, trek je dat persoonlijk aan als dat gebeurt?
Vroeger wel, maar het wel steeds, ik ben voor mezelf wel meer dat ik nu denk, ik haal er alles uit wat erin zit. Ik probeer echt het maximale eruit te trekken. Maar ja, die laatste 20%, dat vind ik altijd, het publiek is dan 20%. Mm-hmm. Daar heb ik wel nodig. Want als ik die niet krijg, dan kun je op je kop gaan staan en dan heeft het geen zin.
Ja.
Dan is het heel moeilijk om dan dat nog erbij te trekken. Maar ik kon vroeger echt gewoon een hele dag gewoon echt chagrijnig zijn als het geen leuke avond was. Dat vond ik echt verschrikkelijk. Dan dacht ik, oh, en die mensen die hebben centjes betaald en heb ik niet gebracht wat ze wilden. En ja, dus ik ben daar qua kiezen. Ik kies nu meer dan als ik dan bekenden heb. Of mensen hebben mij op een bruiloft gezien van daar en daar. En dan wil ik dat heel graag doen. Maar ja, als ik ze niet ken, dan vind ik het altijd lastig. Omdat ik ook heel vaak zeg van, ik draai op een bepaalde manier. En dan, ja, ik heb ook wel eens een keer gehad.
Dat moet wel passen.
Ja, op een bruiloft mocht ik geen Nederlandstalige muziek draaien. Prima, als je dat niet wil. Maar het is wel heel erg lastig als de plaatselijke voetbalclub daar binnen zit. En je hebt daar een paar zondagen de derde helft gedraaid. En dan is het één grote platte bedoeling. Met Nederlandstalig voor en Nederlandstalig na. En dan komt Jordi komt daar draaien. En dan, hoezo draai je geen Nederlandstalig? Ja, dat wil het bruidspaar niet. Ja, dan krijg je de hele avond, zeker als ze een bakje op hebben, krijg je heel avond discussies. Dus nou, toen bij godsgratie mocht om 11 uur een keer een Nederlandstalig liedje worden gedraaid. Ja, dan heb je ook echt een keer door de grond zakken. Want daarna word je ook niet meer geboekt bij die voetbalclub. En denken ze, ja, komt hij weer aan met zijn dance classics en zijn top 40 liedjes. Daar heb ik geen zin in. Dus dat gebeurt ook wel eens. Het is een heel dun lijntje.
Ik zat sowieso te denken, dit soort feesten, dan komen er mensen om verzoekplaten.
Ja.
En dat zijn natuurlijk soms mensen die iets leuks aanvragen, dat je denkt, ja, leuk, past. Dat
doe je meteen.
Ja. Maar je hebt ook dronken mensen die niet snappen dat je hem niet gedraaid. Dus die, wat zijn jouw ervaringen daarmee?
Ja, ik zeg meestal ook gewoon soms van, het past niet. Of ik stuur ze dan vaak naar het bruidspaar of degene die feest geeft. Omdat ik dan denk, als jij het wil, nogmaals, wie betaalt bepaalt. Als jij dat prima vindt, wil ik het met liefde draaien. Maar of ik zeg vaak, komt eraan, weet je wel, of... Dan zie ik af en toe wel eens iemand die naar het toilet gaat. En dan zeg ik, ik heb net gedraaid. Oh, ja, ik was naar het toilet. Ja, sorry, het is net voorbij gekomen. Ja, zo heb je allemaal van die trucjes. Ja, of op festivals, dan komen ze of op feesten, weet je, van die feesttenten.
Heb ik 8 minuten Paradise bij de dashboardlight op het wc gezeten?
Ja, ja. Ja. over wc gezeten. Okay.
Hey, Wouter hier. Ik toer op dit moment met mijn nieuwe voorstelling Met Blokjes. En die speel ik natuurlijk ook onder de rivieren. En dat doe ik in plaatsen waarvan ik de namen zometeen ongetwijfeld verkeerd uitspreek. Sorry daarvoor, ik ben namelijk nuchter. Je kan Met Blokjes zien op 21 november in Kuusegat, 7 december in Peelstrekelrijk, 8 januari in Zandhazendurp, 16 januari in Ballenfruttersgat, 17 januari in Peijerijk, 24 januari in Ossenkopperijk, 6 februari in Wringerschat, 10 februari in Spassemich, 11 februari in Keijenstad, 26 februari in Neulersriek, 14 maart in Kraaiendonk, 20 maart in Kruikenstad, 21 maart in Teutengat, 24 maart in Lampengat, 28 maart in Stijlorenrijk en 18 april in Weversrijk. Het lijkt me te gek als je komt kijken, dus koop nu je kaartjes nu je nog niet al je geld hebt uitgegeven aan carnaval. Je vindt alle data en tickets op woutermonde.nl.
Ieder jaar ging ik naar Portugal, naar Albufeira.
Ja.
Ging ik dan draaien voor, dat heette dan de Dutch Night. En dan werd een DJ ingevlogen en dan een artiest erbij. En dan kwam je daar smiddags om 4 uur kwam je aan. Om 8 uur moest je draaien. Moet je water trouwens?
Ja.
Kijk je. Dan ging je om 8 uur ging je draaien. Of nee, sorry, 9 uur. En dan tot een uur of 3, 4 was dat in een discotheek. En er kwamen dan 400 Nederlanders, die gingen helemaal los.
Ja.
Maar wij hadden toen allemaal vertraging en het was allemaal gedoe. Ik was toen met Rob Kemps, met z'n twee. Het was net in de begintijd van de Snollebollekes. Maar ja, die hoefde pas om 1 uur 's nachts te zingen. Dus die ging nog lekker slapen. En ik zeg, ja, ik zie je straks wel. En ik ging dan naar een tentje en ik weet nooit meer. Ik at daar een broodje warme kip. Nou, prima, heerlijk broodje, colaatje erbij. En vrij snel daarna moest ik naar die kroeg toe om te gaan draaien. En dat deden ze de eerste 3 uur, deden ze allemaal spelletjes. Weet je wel, allemaal die flauwekul met ballonnen tegen elkaar aanspringen. Moest een ballon kapot en wie het snelste kan atten. En wisselen van kleding en nou, allemaal die flauwekul. En dat deden ze ook in het begin eventjes deze de stoelendans. Nou, dus ik sta te draaien en op een gegeven moment, het zweet breekt me uit. En ik voelde me niet lekker worden. En ik denk, ja, ik ben aan diarree, dacht ik bij mezelf. Dit gaat niet goed. Dus op een gegeven moment was er een jongen die ik kende, die stond achter de bar. Ik zeg, wil je af en toe die schuif omhoog doen? Want iemand presenteerde het van de reisleiding. Ik zeg, want ik moet nu naar boven, naar het toilet. Nou, ik zeg geen vragen stellen. Gewoon af en toe. Maar dan komt hij weer. De Belle Press Gypsy Kings medley is 7 minuten 52. Dus ik denk, die klap ik erin. Dan kan ik heel even op mijn gemakje even... Nou, ik ren naar boven. Er zat een toiletjuffrouw. Die keek me aan van, gaat alles wel goed? Nou, ik heb daar echt een geluid geproduceerd. Ik denk dat ze het beneden hebben kunnen horen. En alleen maar... Ik was ook drijfnat. Maar op een gegeven moment, het wordt nou heel onsmaak, maar het stopte ook niet. Het ging gewoon helemaal gewoon... Ik dacht op een gegeven moment, ik ben leeg, dacht ik. Maar dan weet ik van dat liedje bij de Gypsy Kings medley dat bij Bamboleo moet ik op gaan schieten, want dan duurt het nummer nog een minuut. Dus ik hoorde op een gegeven moment, hoorde ik in de verte, hoorde ik Bamboleo. Ik denk, oh nee, ik moet gaan vegen. Maar ik kon niet meer weg. Ik moest blijven zitten. Dus op een gegeven moment hoorde je ook gewoon heel de muziek uitvallen. De DJ is er even niet. En toen had die jongen gelukkig ergens de helderheid van geest van... Ik druk maar weer op play. Dus kwam weer de Gypsy Kings medley met alles op en eraan. Ja, en toen na 10 minuten kwam ik naar beneden. En toen zagen ze al aan mij. Ik zei, er is echt iets gewoon... Toen was ik het daarna gelukkig kwijt. Ja. Maar dat is het ergste wat je kan overkomen. Ja, als je zoiets hebt. En ja, dat is me wel eens een keer gebeurd. Gewoon ook op feestjes. Gewoon dat je gewoon langs het buffet bent gelopen. En denkt, dit gaat niet helemaal goed. Dus daarom eet ik ook nooit meer met buffetjes mee. Of pak ik hapjes aan. Of wat dan ook. Dat laat ik allemaal gaan. Want ik moet niet hebben op zo'n avond dat ik daarna... Nee, dat is echt verschrikkelijk. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja, dat zijn echt verschrikkelijke momenten. Dat je op een gegeven moment, dan kun je echt door de grond zakken. Ook omdat op een gegeven moment iedereen doorheeft van ja, jij bent er niet zonder reden. Nou, dan kom je natuurlijk helemaal doorweet, kom je daar weer naar beneden. En dan denkt iedereen, oh ja, dat is die wezen doen, weet je wel.
Ja, maar de andere kant is wel, ik bedoel, dit is niet... Als dit nou gebeurt omdat je over je nek moet, omdat je van tevoren ook mee hebt gedaan met de wedstrijd zo snel mogelijk atten. Ja. Dat is gewoon onprofessioneel. Ja, je eet iets verkeerds.
Ja,
het is super rot dat het gebeurt, maar ja.
Ja.
Letterlijk shit happen.
Ja, het was echt verschrikkelijk. Ja, en dan moet je daarna nog terug de volgende dag in het vliegtuig. En dan hoop je ook maar dat alles rustig blijft. Dus het is echt, dat was wel verschrikkelijk. Maar ja, wij gaan ook ieder jaar naar Albufera. En dan is er altijd wel, want die eigenaar die zit daar al 25 jaar in. En die komt altijd weer met dat verhaal. Van niet te veel eten. En kijk goed uit wat je eet. Hè. En dan lachen hier, brullen, komt dat verhaal natuurlijk weer. Maar dan kun je echt door de grond zakken. Dat is echt verschrikkelijk.
Ja, dat wil ik geloven.
Ja, dat zijn geen... Geen fijne avondjes.
Nee.
Zeker in de hitte.
Nee. Over fijne avondjes. Want ja. je had een paar dingen opgeschreven. Volgens mij, wat heb je nog op je lijstje staan waar we zeker even langs moeten?
Ik heb ooit dus gehad dat ik mijn USB-stick was vergeten met al mijn muziek. Dat is echt... Sindsdien ben ik nooit meer iets vergeten qua mijn spulletjes, mijn microfoon. Ik doe het samen met mijn beste vriend. Wij heten dan Lampengasten. Ik kom uit Eindhoven, hij komt uit Den Haag. Dus we hebben daar samen Lampengasten van gemaakt. Beetje per toeval zijn we een soort DJ-act geworden. En nu doen we 100 boekingen per jaar op allerlei festivals.
En wat moet ik voor me zien bij de DJ-act? Maakt jullie anders dan...
Wij draaien met z'n tweetjes. Ik MC dan ook en draai dan mee. Hij draait ook. En we hebben eigenlijk alleen maar eigen editjes, dingetjes. We hebben allerlei dingen op podium die we doen. We delen dingen uit. Dus het is een uur lang gewoon maken we feest. Ja. Dus afhankelijk van waar we staan, het tijdstip. Want op het eind van de avond willen we nog wel eens de beuk erin gooien. Begin van de avond draaien we heel veel vrouwvriendelijke dingetjes of meer dansplaatjes. Dus het is ook een beetje wanneer je waar staat en op welke plek. Want eerlijk is eerlijk, in Brabant zijn bijvoorbeeld heel veel plekken, daar willen ze echt de allernieuwste dingen horen. Terwijl in het oosten van Nederland willen ze juist heel veel de gezellige dingetjes horen. Daar hebben we ooit wel eens een keer gewoon voor de gein een setje van 2 jaar eerder gedaan. Ja, dan braken ze heel de tent af tijdens de kermis. Dus ik zeg voor de gein, zullen we een oud setje doen van 2 jaar geleden? Nee, dat kun je niet maken. Ik zeg, maar ik denk dat die mensen het echt fantastisch vinden. Ja, nou komen wij al zeker 5 jaar komen wij op die plek. Omdat we toen dat setje hebben gedaan. Ja, dat zijn allemaal van die dingen dat je denkt, hoe is het nou mogelijk? Maar toen stonden wij, maar wij draaien dan een uur. En ja, soms heb je dan meerdere boekingen op een dag. En dan, soms zijn de pendels heel kort. Dus wij hadden echt, die dag hadden wij een groot festival in
Enschede. En de pendel is de tijd tussen twee.
Het rijden dat je, en wij willen altijd wel eventjes gewoon netjes iedereen even nog een hand kunnen geven. En dan ga je door naar de volgende en dan zorg je dat je netjes op tijd bent. Dus ja. wij het 5 minuten van tevoren, dat vinden wij niks. Wij willen altijd wel gewoon mensen even kunnen zien. Dus wij stonden op een festival in Enschede. Superleuk. In een spiegeltent. En stond helemaal vol. En lachen, gieren, brullen. En noem maar op. En toen kwamen na ons kwamen gasten die wij goed kenden. En die gingen een piratenuurtje doen. Dus die zeiden, oh, moet je eens kijken, ik heb dit en dat, zus en zo. Maar die vriend van mij was ondertussen al van het podium af. Want wij moesten vrij snel door. En ik dacht, ja, ik kan er twee dingen doen. Of ik kan heel snel het podium afgaan. Dus ik denk, ja, blijf even hangen. Ik denk, nou, ik kijk twee liedjes mee. Nou, lachen, gieren, brullen, polonaise, helemaal die flauwe kul werd gedraaid. Ja, ik zeg, jongens, ik moet echt door. Want anders redden we het niet. Want we moesten nog de trein af en een hoop gedoe. Nou, dus hij, oké, doe je dit en dat. Nou, wij als een gek in de auto, wij rijden. Toen moesten we van Enschede naar Sint-Oederode. Dus ongeveer 2 uur rijden.
Dat is flink aan je
heel de A50 is dat af. En wij komen daar echt 10 minuten van tevoren, komen we daar aan. Eigenlijk al veel te laat. En we staan daar bij het podium. En wij moeten overnemen. En ik doe mijn DJ-caseje open. En ik denk, die USB-stick zit nog in de speler in Enschede. Op dat festival. En nu?
Ja, wat doe je dan?
Nou, toen ben ik dus... en dan heb je dus geluk dat je met z'n tweeën bent. Want anders had ik gewoon niet kunnen draaien. Toen heeft Gert-Jan, die heeft zeg maar met zijn stick... We hebben dezelfde setlijsten gelukkig erop staan. Hebben we met z'n tweeën gedraaid. Ik heb ondertussen met mijn telefoon letterlijk naar onze boeker gestuurd. Van ja, dit is er gebeurd. Kun jij iets regelen? Toen bleek dus dat een boeker van een chauffeur van een andere DJ... Die woonde ook in Brabant. Die had die USB-stick gekregen. Van kun jij dat regelen? Maar wij moesten de volgende ochtend weer heel vroeg weg. Dus ik zei, ja, ik moet vanavond die USB-stick...
Want die gast die was in Enschede, dus die kon hem meenemen.
Die was mee, ja. Dan was het niet 2 uur rijden. Maar was, en ik was al lang blij dat iemand hem had. Want voor hetzelfde geld gebeurt ook wel eens bij dat ding kwijt. Ja. Dus nou, klaar met die boeking. Ik ben thuis en ik kreeg dat nummer. En hij nam me niet op en hij nam me niet op. En nog een keer bellen. Dus op een gegeven moment had ik hem aan de lijn. En een pleurisherrie achter op de achtergrond. Ik zeg, heb jij mijn USB-stick? Ja, ja, die heb ik, dit en dat. Ja, kom morgen maar halen. Ik zeg, maar die heb ik morgen vroeg nodig. Zegt hij, ja, maar dan moet je maar naar Arnhem komen, want dan ben ik aan het stappen. Ik denk, dit wacht ik niet af. Dus ik zeg tegen mijn vriendin, ik ga nu naar Arnhem en ik ga die stick halen. Maar ik dacht, die zit gewoon in een kroegje, gewoon aan de straat, die bel ik even. En dan, ja, heb ik die stick en dan rijd ik door naar huis en dan bedank ik hem, geef ik hem... Stuur ik iets op en dan super bedankt.
Klaar, ja.
Nou, dus ik kom daar.
Een envelop met die
ja, nou dat. Dus ik rijd naar Arnhem en ik bel hem weer. Ja, ja, ik sta in die tent. Ik zeg, ja, kun je even naar buiten? Huh, wat? Ja, ik wacht buiten. Maar ik had dus sportbroekje aan en gewoon een t-shirt. Ja, je dacht bij jezelf, wat ga jij in godsnaam doen? Maar ik dacht, ja, ik moet zo snel mogelijk die stick hebben. Dus ik, ja, het sloeg helemaal nergens. Ik had mijn slippertjes aan en alles. Toen ben ik dus op een zaterdagavond, 's nachts om 1 uur, in een volle stapstraat in Arnhem, ben ik dus daar een café binnengelopen. En hij stond daar en hij lachte. En hey, drink er nog een mee en dit en dat. En gezellig. Ik zei, nou, doe maar 1 bakertje dan, zei ik als dank. Ja, en toen uiteindelijk, ik zeg, heb je die USB? Ja, die heb ik in mijn jas zitten. Ja, waar is jouw jas? Ja, die is in een andere kroeg. Ik zeg, wij gaan nu naar die andere kroeg om die jas te halen. Nou, gelukkig hing die daar netjes aan de kapstok. Hij zat maar te frommelen en te frommelen. Ik denk, dit gaat mij niet gebeuren dat ik hier ben, dat die USB-stick niet meer terugkomt. Nou, toen, ja, ik heb hem. Nou, toen heb ik hem echt geknuffeld, gekust. Ik ben in zijn nek gesprongen. Ik heb hem ongelooflijk bedankt. Ja, sindsdien heb ik nooit meer dat ik mijn USB-stick vergeet. Want
Maar je had niet thuis een backup dat je...
Had ik wel, maar natuurlijk daar, we hadden natuurlijk al die lijsten net allemaal samengesteld. En in juni was dat. En in mei maken we altijd zeg maar allerlei lijstjes. En die maken we dan samen op die USB-stick. Dat we eigenlijk vanuit 1 stick kunnen draaien. En dan hebben we natuurlijk wel backupjes. Maar daarbij was gewoon, ja, ik denk, daar staan zoveel dingen op die wij zelf gemaakt hebben. Unieke dingen. Ja, dat is eigenlijk niet de bedoeling dat mensen die krijgen. Dus ik was er super zuinig op. Dus ik was om 3 uur 's nachts thuis helemaal kapot. En ik had gelukkig mijn USB-stick weer. Maar dat is echt het ergste wat je kan overkomen.
Ja.
Ja. Ja, cd-tas vergeet je niet vroeger, maar een USB-stick kun je echt heel, heel makkelijk vergeten.
Nee, maar ja, als je nog een cd-tas met gewoon bestaande tracks, dan...
Ja, dat was natuurlijk heel anders.
In geval kan je nog aan iemand eerder vragen, joh, kan ik wat platen lenen? Dan ga ik daarvan. Maar...
Ja, dat was echt... daar gun je echt niemand toe. Dat is echt verschrikkelijk als je dat dan kwijt bent. Dus wij doen nou echt gewoon alles ook dubbel check met z'n tweeën. En ja, sindsdien gaat dat nooit meer mis. Ook omdat je gewoon, als je... als je in de buurt bent, kun je nog zeggen, ik rij even snel terug. Ja. Maar wij waren 2 uur van het festival.
Ja, de...
En het is al vaak hectisch met alles. Weet je wel, met mensen die je aangeven waar je mag parkeren. Die zijn altijd super serieus. Dan moet je in 3-fout aangeven wie je bent en noem maar op. Dus je moet al in heel weinig tijd moet je zorgen dat je op de plek van bestemming komt. Ja. Dus het is af en toe heel stressvol, helaas.
Ja, ik speelde laatst in Venray. Dat was de derde try-out van mijn nieuwe show. En ik zit aan het begin van de avond zit ik Lego te bouwen.
Ja.
Wat heel fijn is, ik word er heel ontspannen van. Alleen ik was we waren nog heel erg aan het rommelen met wie neemt wat mee. Dus ik had alle Lego die ik nodig had, had ik thuis laten liggen.
Oh.
Terwijl ik zit wel gewoon iets bestaans te bouwen. Het maakt voor het publiek geen zak uit. Maar ik moest dus een kwartier lang doen alsof ik iets zat te bouwen. Want ik zat gewoon heel willekeurig blokjes op elkaar te zetten. En in mijn hoofd dacht ik, oh mijn kut. Want als die mensen zien, wat ze zien dat allemaal groene en gele dingen in het boekje staan. Ik ben nu blauwe en witte blokjes.
Ja, dat.
Maar dat is ook zo dat je denkt, ja, maar ik moet gewoon hebben wat ik normaal heb. Dat je gewoon kan werken met waar je fijn mee werkt.
Ja, in die zin. En het is ook gewoon je instrument waar je mee werkt. Als je het kwijt bent, dan is het gewoon, ook stel voor dat het ding een keer crasht of wat dan ook. Ja, dan...
Heb je dat ook wel eens gehad?
Ja, heb ik ooit gehad, ja. Ja, dat was heel erg. Ja, in Vinkel, op een heel groot festival. Toen stond ik heel de dag daar. Allemaal met Nederlandstalige acts tussendoor. En op een gegeven moment mijn schijfwerk niet meer. Die zag ik niet meer op het schermpje verdwijnen. Ja, toen heb ik heel snel mijn ouders gebeld. En heb gezegd van, daar en daar thuis ligt mijn backup schijf. Kom die alsjeblieft brengen. Want ik weet anders niet hoe ik dit moet doen. En toen... Uiteindelijk hebben ze vanuit de front of house hebben ze geloof ik nog 2-3 liedjes via een laptop gedraaid met allemaal met kabeltjes en dingetjes. En toen heb ik gewoon staan doen alsof ik aan het draaien was. En toen daarna stonden mijn ouders gelukkig met die schijven. Maar dat is echt verschrikkelijk. Ja, dat is echt. Dat zijn echt voor ons echt nachtmerries. Als je dat vergeet, dan ja, dan kun je niks. Dan kun je nog zo enthousiast doen. Maar als je je instrument niet bij je hebt, in dit geval. Het is tegenwoordig heb ik van die kleine SD-kaartjes. Ja, het is iets van niks, maar daar staat wel alles op waar ik mijn...
Die zijn nog makkelijker kwijt.
Ja, maar echt. Ja, die blijven heel vaak zitten. Het gebeurt heel vaak. Ik weet, een goede vriend van mij, die heeft een hele grote... een heel groot bedrijf, die doet... Over heel de wereld doen de spelers en de mengtafels van Ultra Miami tot hier alle festivals. Dus die heeft daar echt een heel groot bedrijf in. Die zegt hoe vaak wij USB-sticks vinden, SD-kaartjes, noem maar op. Die blijven heel vaak zitten.
Ja, oh, dat
daar hebben ze gewoon niet door. En dan denk ik, ja, dan denk ik, hoe kan dat nou? Want je moet ermee werken. Je moet op een gegeven moment toch voelen dat er iets mist.
Ja, ja, maar het zijn dit soort dingen. Of je bent klaar en je denkt, ik ga nog even meefeesten. Of ja, je moet sneller wisselen, want de DJ na je staat ook al te pushen met, hey, opzouten, ik ben. Of er komt een grote naam en er komt een productieteam met, hey, nou weg. Want
ja, dat is echt... Maar ja, soms weet je, dat is bij ons in ieder geval nu met ons DJ act, is soms, wij staan dan ergens, breken we heel de tent af, worden we nooit meer gevraagd. En soms denken wij, poeh, was dit het nou? Dat het dan niet loskomt of dat het niet druk is of wat dan ook. En dan mag je ieder jaar terugkomen.
Ja.
We hebben ook wel eens gewoon jarenlang op een kermis gestaan. Ik geloof in Waalwijk of Os. Daar zijn wij nooit ontvangen. Zeg maar nooit dat mensen zeiden, hey, fijn dat je... Wij begonnen gewoon op de tijd dat we moesten beginnen. We stopten op de tijd dat we moesten eindigen, want er kwam de volgende. En dan hoorden we een afloop terug. Ja, jullie waren supergoed. En terwijl we helemaal niemand gezien hebben. En dacht ik, ja, prima, oké. Is helemaal leuk, doen we dat wel. En dan komen we volgend jaar wel weer terug. We hebben echt jarenlang op de kermis gestaan. Dat is heel raar af en toe hoe dat werkt. Ik kan er ook geen pijl op trekken soms. Waardoor mensen juist opnieuw boeken of juist niet.
Ja. Soms zal het ook zijn, oh ja, we doen gewoon wat we vorig jaar ook hebben gedaan.
Ja, of iets anders, dat kan ook, hè.
Ja, dus, of juist inderdaad, ja, dat was heel tof, maar nu willen we iets anders.
Ja, dus dat is, en dan meestal na 2-3 jaar komen ze in één keer, komt dat weer in de agenda. Dat vinden we dan ook superleuk. Maar bijvoorbeeld net als met carnaval. Ja, carnaval is eigenlijk van tradities. En ik ben natuurlijk de hele dag hier met mijn kop op de buis met het Fijn Visje Niet Café. Dan doen wij de hele dag, zijn we een soort behang voor mensen thuis. Want er komen, dus dan een café. En dan doen wij blaaskapellen, artiesten komen langs. Het is één groot gekkenhuis, ook met publiek. Lachen, hier brullen. En dan 's avonds ga ik nog DJ'en, ook omdat ik het heel leuk vind. Ja, en er zijn nu al een jaar of 2-3 dat we echt nu al in kunnen vullen van... Nou, zaterdagavond komen we daar, zondagavond komen we daar, maandagavond staan we daar. Want die boeken gewoon ieder jaar gewoon opnieuw, ja, gewoon omdat ze het leuk vinden. En dan gaan we altijd op maandagavond gaan wij dan altijd naar de Houtse Kluppels in Mierlohout, naast Helmond. En daar heb ik heel lang gedraaid, ook gewoon avondvullend. Daar ben ik ooit gewoon solo begonnen door een collega van mij hier. Die had mij toen gevraagd. En er was altijd lachen, gieren, brullen. Maar toen hadden ze daar een avond Oktoberfest. Lange tafels in een zaaltje. Moet je ook voorstellen, daar, dat die zijn ook echt van tradities. Mm. Van met de Raad van Elf. En die hadden nog echt dansmariekjes die allerlei dingen voor hadden gesteld. Of die werden voorgesteld en alles. En dan stond ik te draaien. En dan was dan, ze hebben nu de zaal verbouwd. Maar dat was echt, moet je echt voorstellen, zo'n jaren 80 eikenhouten bruine zaal. Ja, met een dansvloertje. En echt gewoon, dat je denkt, ja, dit is, ik hou daarvan. Ik vind dat echt fantastisch. Dus
je kan zo bij de trouwerij invullen waar de warme kant zit en waar de koude kant.
Daar, ja. Dus allemaal lange tafels. Ook gewoon, dan kwam ik daar binnen en dan was ook helemaal geen spotje of zo of wat dan ook. En dan, ja, begin maar gewoon met draaien en je hoort het voor de rest wel. Oké, prima, het was Oktoberfest, maar dat was dan wel met allerlei verplichtingen dat dan de prins kwam binnen en dat hoorde er dan wel bij. Prima. Ja. Dus op een gegeven moment zegt een of andere vent, die roept vanuit de coulissen, ja, we gaan beginnen, hè? Ik zeg, ja, en wat moet ik dan doen? Ja, zet de muziek maar uit. Dus ik draai de muziek uit en in één keer hoor je boem, 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 boem. Op een gegeven moment allerlei discolampen springen aan. De muziek werd twee keer zo hard gezet. In één keer iedereen die daar in die zaal zat, die ging staan. En dan kwam de prins binnen met zijn gevolg en de dansmarietjes. Nou, die dansmarietjes die hebben een kwartier. Die waren compleet af na een kwartier. Die hebben staan dansen. Iedereen is in het zonnetje gezet. Iedereen een medaille. En toen begon het Oktoberfest. Dat ik echt dacht, waar ben ik in godsnaam terechtgekomen? En dan was daarna ook, iedereen was leuk. En toen hadden ze dan, ik weet niet meer, ze hadden iets van een tafel of zo. En daar lagen dan allerlei dingen op die werden uitgereikt. En op een gegeven moment, ja, die tafel moest weg. Maar dat was dus zeg maar zo'n zaal. En dan had je zeg maar ook van die, ja, ik noem maar even een soort van boxjes met waar verenigingen hun spullen in kwijt konden. Want dan door de week werd bijvoorbeeld ook geschaakt en noem maar op. En ik zie een deur opengaan. En ik zie daar allemaal kunstkerstbomen staan. Dus allemaal van die nep kerstbomen. Het was natuurlijk oktober. Dus ik denk, die zijn vast neergezet en die worden daar aangekleed. Ja, toen dacht ik, ik kan twee dingen doen. Of ik kan het laten gaan, of ik ga nu hier iets mee doen. Dus ik zet de muziek uit. Ik zeg, jongens, wij zitten in een Oktoberfest. Oktoberfest denk ik ook aan Duitsland, Oostenrijk, gezellig. Ik zeg, jullie zien er allemaal prachtig uit. Maar ik mis één ding. Ik zeg, ik mis, ja, kerstbomen. Ik zeg, ik mis echt een beetje dat we in de Oostenrijkse bergen zitten. Ik zeg, maar, nou wil het geluk dat ik zie dat daar in die box staan allemaal kunstkerstbomen. Ik zeg, jongens, we doen eens keigek. Ik zeg, we pakken allemaal zo'n kerstboom. Ik zeg, kom op jongens, hup. Dus ja, die hadden allemaal best wel wat op. En er waren een paar, dat wist ik, die waren vrij baldadig. Dus ik noemde die namen. Ik zeg, niet zo mouwen. Ik zeg, we gaan een kerstboom pakken. Nou, Wouter, binnen een paar minuten was dus heel die tent, heel die zaal stond vol met allemaal mensen die met een hele grote kunstkerstboom naar binnen liepen, die midden op de tafel zetten. En dan kun je nog denken, dat is lachen. Maar op een gegeven moment hadden ze door dat het allemaal in losse pijpjes zat, dus die takken. Dus binnen no time was gewoon met allerlei liedjes, zag je gewoon allemaal takken door de lucht vliegen. Dat op een gegeven moment die voorzitter maar naar mij kwam en die zei op zijn plat helmond, je bent een lul, maar ik vind het wel grappig. En toen zei ik, ja, wat wil je daarmee zeggen? Dat dit nu moet stoppen. Dus de muziek moest uit. Iedereen moest dan die takken weer terug doen. En toen moesten al die kerstbomen weer teruggezet worden. Dus nou, iedere keer als ik kom draaien, zet ze voor de gein een kunstkerstboom op het podium. Ja, ik vind dat wel heel grappig. Maar ja, daar zijn van die dingen, eigenlijk kunnen ze niet. Maar dat vind ik juist heel grappig.
Want ook, je kan voor 4 tientjes een nepboom bij de Action
kopen. Was ook een ding niet, maar
maar een goede kunstkerstboom is ook nog best wel prijzig.
Ja, dat weet ik. Dus, maar het was meer dat ze vond de grap, zeiden ze achteraf, dat ik die bomen liet komen, vonden ze wel grappig. Maar dat iedereen op een gegeven moment uit baldadigheid die takken naar andere tafels aan het gooien was. En op een gegeven moment één grote zooi was het in die zaal. Ja, dat vonden ze minder leuk. Want die bomen waren dus, wist ik achteraf ook niet van hun. Was van een andere vereniging. Dus die hebben ze daarna netjes moeten bellen. Van, er is wat misgegaan met een DJ.
Hé, hey, luister, ja, gek verhaal.
Kan niet helemaal meer.
Heb je wel eens gehad dat er dingen naar jou of naar jullie zijn gekomen?
Ja, ieder jaar komt er wel eens een biertje. Of maar je kan er twee dingen mee doen. Of je kan er een hoop iets mee doen. Waardoor je alleen maar aandacht aan geeft, wat eigenlijk helemaal niet. Ja, ik vind dat nooit handig. Ik denk negeren, want dan heeft degene die hem heeft gegooid, heeft ook niet de kikker van. Maar ja, weet je, het is meestal om dingen bijvoorbeeld, dan draaiden wij bijvoorbeeld Zombie Nation, weet je wel, van Eindhoven. En als we dan niet in de buurt stonden van bijvoorbeeld PSV-gerelateerd dorpje of zo, dan kwam er wel eens een biertje of dat je een plaat draait die ze niet leuk vinden of wat dan ook. Ja, dan komt er wel eens een biertje die kan, ja, onze kant op. Meestal is hij ook mis of wat dan ook, of gaat het maar een beetje eroverheen en dan kan beter gewoon doordraaien.
Ja, nee, nooit zodanig dat je mengtafel eruit klapt.
Nee, wel ooit cd-speler die dan ermee stopte. Maar dan is het gewoon doorgaan, doen alsof er niks aan de hand is. En want dan stoppen ze er ook mee.
Ja.
Want anders dan heeft het geen zin. Want dan denken ze, oh, hij gaat er eventjes iets van zeggen. En dan kun je natuurlijk, want het zijn vaak vriendengroepen die in zo'n tent staan. En die gaan dan elkaar opbutsen. En die gaan dan zeggen uiteindelijk van, dat moet je ook doen, dus lachen, weet je wel. En dan draai je even om en op, dan komt er weer een. Terwijl als je het negeert, dan kun je gewoon doordraaien, want dan denken, ja, ze doen er toch niks mee.
Ja, nou ja, ook hier de parallel met comedy, weet je, als iemand wat roept of irritant is,
ja.
Negeren is ook een vorm van communicatie.
Soms wel, ja, en ik snap het ook niet hoor. Ik snap ook echt niet, zeg ik ook vaak tegen mensen, als dat ooit een keer gebeurt, zeg ik ook vaak tegen een organisatie van, ik snap ook niet dat jij denkt, ik ga een leuke avond hebben met vrienden. Wat ga ik doen? Ja, ik ga een biertje naar het podium gooien. In die tijd met Mart Hoogkamer. Kijk, je kan van vinden wat je van vindt. Je kan van zijn muziek houden of niet. Maar dat hij iedere keer op podium kwam en dan gewoon een bierdouche kreeg. Van, heb ik jou daar? Ja, dat snap ik niet. Daar kan ik zo boos om worden. Dan denk ik,
wacht even, want ik, ja. Ik ken, want hij is van Zwem in Bacardi Limon,
ja,
toch?
Die, maar die heeft een hele tijd gehad. Dat is toen een keer een filmpje is viral gegaan. Omdat hij een biertje kreeg. En toen is hij het podium afgelopen. Dus op een gegeven moment dacht iedereen, ah, lachen, Mart Hoogkamer komt. Maar wat er dan gebeurt is gaan bier gooien. En dan, ja, Mart Hoogkamer zegt terecht, nu is dat niet meer een tijdje. Maar toen zei hij gewoon, ja, prima, dan ga ik weg.
Ja.
En dan kost het die organisatie, kost het geld, want het is dan een boeking. En hij gaat naar huis en hij denkt, ja, weet je, ik zie de volgende keer wel weer hoe of wat. Ja, daar kan ik met mijn verstand niet bij. Dat is echt, ja, ik vind dat zo raar dat mensen op stap gaan en dan denken, nou, laten we die avond is verzieken van mij of van wie dan ook. Ik daar kan,
ja,
ik gewoon,
nou ja, ik denk dat ze ook niet van tevoren bedenken dat ze een avond,
nee,
gaan verzieken.
Maar dan
of dat ze überhaupt niet nadenken over wat de gevolgen,
nee,
zijn.
En dat is natuurlijk vaak wel het ding. En dan vaak de dag erna denken ze, oh shit, dat heb ik. Want meestal pikken ze die gasten er wel heel snel uit, want ze weten precies wie het allemaal zijn. En ja, maar dat is ook gewoon met vechtpartijen of dat soort dingen. Ja, dat gebeurt ook wel eens. Ja, het is verschrikkelijk. Maar dan gaan ze zo in de muziek en in de sfeer mee. En dan hoeft er maar eentje net de verkeerde dronk te hebben of tegen elkaar aan te beuken. En dan, die mept dan op de neus van de ander. En dan is los. Nou is het ook vaak wel snel opgelost. Maar ja, dat gebeurt
wel. Wat doe jij als DJ als jij staat lekker te draaien en voor je breekt er een vechtpartij uit?
Ja,
wat doe je dan?
Een beetje, en in die zin is heel raar wat ik misschien zeg, maar ook een beetje negeren. Want als jij gaat roepen van, jongens, er wordt hier gevochten, dan ligt alle focus daarop.
Mm.
En er zullen altijd wel in de tent mensen zijn die denken, oh, die ken ik, want dat is Rutger, die is aan het, ik ga meehelpen. Het eerste wat ik doe, want er lopen altijd wel mensen van de beveiliging, die zijn ik meteen in van, daar is iets aan de hand. En wij gaan meteen in onze muziek helemaal terug. Dus wij gaan heel naar de meer vrouwvriendelijke, rustige deuntjes, dat even weer het kan afkoelen. En als dan op een gegeven moment alles weer goed is, dan bouwen we weer op naar een nieuwe apotheose.
En leg even uit, want je zei het eerder ook al. Wat is het verschil tussen een vrouwvriendelijke plaat en een niet-vrouwvriendelijke plaat?
Nou, vrouwvriendelijk is bijvoorbeeld een beetje meer busy of girls just wanna have fun of dat soort dingen. En niet vrouwvriendelijk, meer echt het feest. Is meer een beetje de hardstyle liedjes, weet je wel. Van Year of Summer tot noem maar op. Dat zijn meer de,
ja, okay,
de klappers. En daar zit heel veel tussen hoor. Er zit heel veel dance muziek tussen. Of een keer een amazing plaatje of wat dan ook. Maar als je echt gewoon een beetje de rust in de tent wil, dan kun je beter gewoon een heel rustig liedje draaien. Dat iedereen een beetje elkaar vast kan pakken. Of meer dat, beetje dat dansbare.
Ja oké, okay, ja.
Het zijn wel, er zit wel veel verschil in.
Ja, ik kom zelden in omgevingen waar,
nee, dat snap ik,
waar veel dancemuziek is, laat staan party DJ's. Dus dat is voor mij nieuw. Maar
nee, ja, het zijn vaak, weet je, maar het is ook overal, wat ik al zei, op heel veel plekken zijn ook andere dingen. Soms bijvoorbeeld, we hebben ook heel lang in de zomer op Terschelling gestaan.
Ja.
En dan daar kom je dan in zo'n zaak. Ja, dat is dan s'avonds van 10 tot 2 hebben ze een stapstraat. En dan s'avonds van 10 tot 2 is het daar echt compleet bal.
Ja.
Daar is het om 9:45. Kun je daar een kanon afschieten op straat. Want wij zaten daar te eten. van tevoren. Ik zeg tegen die man, ik zeg, ja, gaat het hier nog gebeuren? Hij zo, wacht maar een kwartier. Dan worden ze allemaal de camping afgejaagd. En dan komen ze eraan. En echt om 10:10 stond daar gewoon 2000 man in die straat. En die wilden allemaal daar naar binnen in die discotheek. Maar dat waren, ja, dat is dan echt jeugd. En ja, iemand van 16 wil iets heel anders horen dan iets van iemand van 20. Dus dat is, en ook weer iemand van 25 en ook weer iemand van 40. Dus je draait ook een beetje op wat de jeugd op dat moment leuk vindt. Terwijl als ze iets ouder worden, vinden ze veel meer leuk. En vinden ze ook veel meer leuk om te dansen.
Ja.
Dus waar we met de Schelling, wij zijn toen met de boot, gingen we dan, hè, natuurlijk moesten we daarbij Harlingen of zo stond, ja, opstappen. En dan werden we daar opgehaald door een taxi. En ik was samen met Gert-Jan met z'n tweeën. En wij, jullie moeten daar draaien bij die discotheek. Ja, ja. Ja, stap maar in. Nou, wij stappen erin, koffertje erin. Wij zitten te kletsen. En hij pakt zijn bakkie, weet je wel.
Ja.
En hij zo, taxi 34, ik heb ze opgehaald. Ja, wie? En hij zegt gewoon letterlijk, terwijl wij achterin zitten, ja, die twee dikke DJ's. En ik kijk Gert-Jan aan en ik denk, ja, oké, ik zal niet zeggen dat wij hier met z'n tweeën met een wasbord zitten, maar dit vind ik wel heel...
Je had ook kunnen zeggen, de twee DJ's. Ja, dat was maar ook genoeg omschrijving.
Ik was echt... En die man, die keek ook niet om, of die had ook helemaal niet zoiets van, ik moet misschien even sorry zeggen of wat dan ook. Nee, gewoon letterlijk gewoon twee... Ja, en onze vriendinnen thuis, ja, die hebben daar natuurlijk krom om gelegen. Ja, twee dikke DJ's. Nou, dan wij dan naar Terschelling en dan op die discotheek tot 2:00 s'nachts. En dan de volgende ochtend om 6:30 weer taxibusje en weer terug met de eerste boot naar Nederland, wil ik zeggen, maar gewoon
vasteland.
Naar het vasteland. Ja, dat is echt ongekend. Ja. Maar ja, ik kan er nou om lachen, weet je wel. En toen dacht ik even, ja, hallo, hoe is het?
Ja, en dan moet je nog.
Dan moet ik nog, ja. Ja, maar dan gelukkig, die hoefde me alleen maar bij de discotheek af te zetten. En wij renden het verder wel. En dat soort dingen, ja, dat soort dingen gebeuren echt heel, heel vaak. Ja. Dat is echt wel leuk.
We moeten wel een beetje af gaan ronden, want deze meeting room is zo...
Oh ja, maar die kan ik gewoon verlengen, maar ik snap het. Zeker. Okay. Ja, zeker.
Maar hebben we nog een laatste ding gemist? Of verhalen dat je zegt, oh, daar moet ik nu ook aan denken?
Nou nee, wel dat ik over dingen die echt... natuurlijk ook waar de Elektra podcast over gaat. Ja, ik ben dus nu sinds een jaar of 12, 13 ben ik dus nooit meer zenuwachtig ergens voor. Eerst kon ik echt gewoon buikpijn hebben en noem maar op. Maar de eerste keer dat ik Driehoekjes Vooraf mocht presenteren, dat is zeg maar de start van carnaval hier. En daar kun je dus, tickets kun je alleen maar winnen, kun je niet kopen. En er kunnen 3500 man in die tent en we hebben 35.000 inschrijvingen. Dus dan weet je wel hoe gewild ze zijn, ja, en hoe mensen er alles aan doen om daarbij te zijn. Nou, toen mocht ik dat voor de eerste keer doen. Dat was voor mij echt een droom die uitkwam. Ik dacht, nou, toen ik hier bij Omroep Brabant kwam, als ik over 10, 15 jaar het een keer zou mogen presenteren, zou wel helemaal geweldig
zijn. En omschrijf even het evenement zelf. Dit is ding.
Nee, het begint om 3:00. En dat is eigenlijk voor Brabant en omstreken is dat de start van carnaval. Dus wij tellen om 3:00 af van 11:00 naar 1:00. En dan begint carnaval. Dat is echt gewoon de start van het carnavalsfeest van dat jaar.
En dat is met die 3500 man in een zaal.
In een tent, ja. En die gaan er volle gas op. En er komen ook 45 artiesten in 3:00 voorbij. Dus alle carnavalsartiesten die je wil hebben, die komen voorbij. Dus dat is echt één groot feest om te doen.
Ja, te gek.
En toen mocht ik dat dus doen. En ik wist dat al wel even een paar maanden. Maar dan toch, ja, ik denk, ja, weet je, degene voor mij, Rogier, die had dat iets van 10 jaar gedaan. Dat was op dat moment het gezicht van Brabant. Nou, dus ik mocht dat dan doen. En,
heb je grote schoenen te vullen?
Zo. Ja, dat voelde ik ook wel van tevoren. Want toen werd ik dus voor de uitzending voorgesteld aan het publiek. En toen zei diegene die de uitvoerend producent. En dames en heren, we hebben een nieuwe presentator. Dat was al wel bekend geworden. Maar goed, dat was dan de eerste keer dat ik voor het publiek werd voorgesteld. En toen zei hij, en hier is hij dan, Jordi Graat. En je ziet mensen echt zo kijken zo van, ja, wat komt hier nou weer aanzetten? Dus ik kwam daar aan. Ik nog helemaal enthousiast, maar ik kreeg wel een beetje de handjes op elkaar. Ik denk, oh jee. Ik denk, ja, die gaan dit niet pikken dat ik dit ga doen. Maar goed, schakelen en door. Komt vanzelf goed. Toen moest ik 2 promoteksten opnemen voor de uitzending. Dus dat we zeg maar gaan aankondigen van zometeen 3 uurtjes vooraf. Nou, Wouter, dat ging de mist in. Ik wist mijn tekst niet meer. Ik was aan het zweten. De fysicist die ging gewoon naast de camera staan om heel de tijd mij bij te poederen. Dat je niet zag dat het zweet. Toen vielen nog mijn oortjes uit. En op een gegeven moment hoorde ik gewoon ook mensen achter mijn rug om boe, boe, boe. Ik denk, ja, ik snap het. Maar ik kan niks aan doen. Ik ben hartstikke zenuwachtig. En toen ben ik echt die uitzending daarvoor, of die 10 minuten daarvoor, ben ik door zo'n hel gegaan, dat ik daarna ben ik nooit meer erg zenuwachtig voor geweest. Dat is echt, ik lijkt net of ik een soort van bultje over ben gegaan. En sindsdien maakt het mij niet meer uit. Het is echt, ja, het is echt heel raar.
Grappig.
Ja, maar hetzelfde is met die uitzending met Christel. Wat we allemaal ook gedaan hebben met live dingen of wat dan ook. Er is nooit, en met Fijn Visje Niet Café, ik heb nooit met Christel gehad dat wij van tevoren gespannen waren. Sterker nog, wij namen nooit iets door. Wij gingen gewoon om 1 uur daar staan. En dan was gewoon iemand die had een A4'tje, onze samensteller. En die zei, ja, waar hebben jullie zin in? Ik zeg, nou, laten we beginnen met een openingspraatje. Doen we daarna een clipje en daarna een artiest. Oké, zegt ze, dan gaan we dat zo doen. En zo vulden wij 6 uur op een dag aan uitzendingen. Ja, dat is echt, en dan hadden wij nooit meer dat daar, natuurlijk wel gezonde spanning van, we willen presteren. Ja. Maar nooit meer zo zenuwachtig dat je niet want meer in, kan functioneren.
In Veldhoven met je solo show, om even terug te gaan naar het begin. Daar heb je wel op dinsdag gedacht, nou, ik doe het niet meer.
Ja, nou die had ik dan nog wel. Maar dat kwam meer omdat het toen echt compleet
dat is
was.
Heel anders. Ja, ja.
Heel, dat was zo anders, dat kon je niet vergelijken. En dat komt ook wel door Christel hoor. Omdat hij natuurlijk zo ervaren was. Dat die, ja, wij namen elkaar gewoon ter hand. En ja, wij waren natuurlijk.
Die heeft, ik ken weinig mensen die meer voor hetere vuren hebben gestaan, zeg maar, dan Christel en zich er doorheen geslagen en gedacht, die gaan we gewoon doen.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het van dichtbij meegemaakt, maar ik heb echt zoveel respect voor haar. En ik ben ook echt zoveel in al die jaren van haar gaan houden, dat ik ook echt gewoon, ik kan daar heel erg van genieten. Hoe zij dat doet en gewoon ook met haar shows. En ja, als je dan ziet hoeveel succes ze heeft, joh, dat is echt meer dan gegund. Echt fantastisch. Ja, dus ik ben daar gelukkig op dit vlak, zeg maar, ook met radio en zo, weet je wel. Dat je dingetjes kan opnemen, dat je dan midden door een uitzending iets anders aan het opnemen bent. Dat je een opgenomen programma hebt en zegt dat je er 's avonds bent, terwijl je ergens moet gaan draaien. En dat dan iemand in de app zegt, de luisteraar, maar hoe kan dat nou, want je bent vanavond toch daar. Ik heb ooit mengtafels gesloopt. Ik heb nieuws ooit gewoon vergeten dat op een gegeven moment heel de afdeling support hier gewoon helemaal in de stress zat. Want hier komt, als jij zo lang niks schuift of niks laat horen, gaat er een alarmbel eraf. En dan hoor je dus de Beatles met Help. Die speelt dan.
Ik wil een YouTube kanaal of een podcast over welke nummers er wereldwijd in staan gesteld op de noodband.
Als je die ooit een keer
Want alle radiostations hebben dit. Als er stilte is, langer dan x seconden, dan wordt er gewoon automatisch ingestart.
En dan gaan hun dus met 17 man, worden ze meteen dan.
Volgens mij was het Veronica, die hadden Sound of Silence van de Pitch
Mode. Die soort dingen, Volgens mij hebben we ook weer een andere, maar toen in die tijd was gewoon, dan kwamen ze weer binnen, dit en dat. Of dan brak er weer een knop af. Of een keer thee of koffie in je mengtafel. Dat is echt verschrikkelijk. En ik heb 1 keer, dat is echt de laatste. Ik deed natuurlijk heel lang met Christel Graat en Laat op zaterdagmiddag. Radioshow. Ja. En dat was gewoon kallen was dat. Maar dat was zo ontzettend leuk. We zijn met luisteraars naar Italië geweest. We hebben in de straat uitzendingen gemaakt. En met kerst en altijd lol. En toen hadden we een nieuwe directrice en die zei, ik heb er veel over gehoord. Ik wil een keer komen kijken. Ja, goed, kom maar kijken. En wij beginnen die uitzending en heel het systeem gaat lijp. Dus alles viel uit. Al schermen op zwart. Ik kon gewoon niks meer. Ik kon niet eens het nieuws erin schuiven, noem maar op. En toen heb ik uiteindelijk maar gewoon uit pure paniek heb ik met mijn telefoon een Spotify-lijstje aangezet. Ben ik maar muziek gaan draaien. En die zag echt, die directrice zag je zo steeds verder in een hoekje, zo naar achteren, zo van, ik weet niet of ik me hier nu mee moet bemoeien, of dat ik wel iets moet gaan doen, of moet iemand gaan bellen. En dan heb je uiteindelijk het geluk dat je Christel erbij hebt, die gewoon waanzinnig goed kan improviseren. En met telefoonlijnen red je het wel. Maar ik moet je zeggen, als ik dit in mijn ochtendshow had gehad, dan had ik echt een probleem gehad. Maar dat gebeurt ook, en altijd gaat er wel iets kapot als ik iets doe. Microfoonstangen, het is echt verschrikkelijk.
Ligt dat aan jou of ligt dat aan de apparatuur?
Ook wel een beetje aan mij. Ja, of gewoon dat ik teksten niet goed lees en dan zit ik iets te verzinnen of wat dan ook. En ik ben heel slecht in Engels. Dus Engelse interviews wil ik eigenlijk al niet doen. Ik heb ooit 1 keer een interview gedaan met Kim Wild. Dat was zo slecht. Dat is niet door de keuringsdienst hier gekomen. Omdat ik gewoon.
Echt?
Ja, dat was echt verschrikkelijk. Ja, en die gaan ze me ooit nog mee pakken. Ik heb het verwijderd. En iemand heeft het ergens opgesnort, de ruwe versie.
Ik ken jouw redacteur. Ik ga dit nu instarten.
Dus het is echt. Ja, dat soort dingen allemaal. Ja, dat was gewoon. Ik kon het gewoon.
Mark, bel me.
Ja, die zou het toegeven. Maar die Kim Wild bleef heel lief. Maar ik kon het niet verstaan. En mijn eerste vraag ging ik al mank. Want ik dacht dat ze 5 jaar niet in Nederland was geweest. En zei ze, oh nee hoor, dit en dat. En toen viel die telefoonverbinding weg, want ze zat in Engeland, in Londen. Ja, en toen heb ik nog proberen te redden met, ik doe de Nederlandse vragen, spreek ik later in, doe ik de Engelse antwoorden erachter. Maar dat kon niet. Dat was verschrikkelijk. Dat was echt, dat is mijn ergste radio-interview ooit geweest. Dat was gewoon niet uitzendbaar, Kim Wilde. In het Engels, dat konden we niet.
En waarom, als je al zei, eigenlijk wil ik ze niet doen, of wil je dat daarna gaan zeggen? Hoe komt het dat jij dan toch degene bent om dan dat in te... Want die oplossing... Weet je, ik spreek de Nederlandse vraag in. Dan had je ook kunnen zeggen, iemand anders doet dat gesprek zeker. En we lossen het zo op.
Met de collega die op dat tijdstip zat, 's middags, die was ziek. Dus ik kwam heel laat, werd ik pas ingevlogen om dat programma te doen. En toen zeiden ze, we hebben wel een interview met Kim Wilde. Ik zeg, kan dat niet verzet worden? Nee, want die staat morgen in 013, dus dat moet vandaag, dat kan morgen niet.
En Kim Wilde is ook wel weer een categorie dat je niet zegt, sorry.
Die wil je, nee, tuurlijk. Ja. En ik zeg, nou, dan doe ik het wel. Dus ik had heel netjes al die vragen genoteerd en ook met doorverbinden. En dan hoorde ik weer een piep en dan kwam zij in één keer weer en toen viel het weer weg. Maar het werd ongemakkelijk omdat zij zo lief bleef. Zij bleef heel lief naar mij toen, Jordi dit en Jordi dat. En het was helemaal oké. En ze wilde ook heel uitgebreid antwoord geven. Maar ja, als je het terughoort, nou je denkt echt, dat kan echt niet. Dat kan echt niet. En toen heb ik het gelijk verwijderd. En ja, dus er is hier één collega, Christian Westerveld. Ja, die heeft hem ergens uit een prullenbak of wat dan ook gehaald. En die zegt altijd, als jij ooit een keer weggaat, dan gaat dat interview...
Jij hebt een keertje ergens een USB-stick laten liggen.
Ja, dat zal ik daar eens op zeggen. Dus, maar met radio gaat het ook heel veel mis. Maar dat is ook helemaal niet erg. Platen verkeerd ingestart of midden door de reclames heen. Dat soort dingen. Ja, het gebeurt gewoon. Ja, ook als je 20 uur in de week radio maakt, gebeurt dat.
Ja.
En met Christel ook, ja, wij deden allemaal dingen die niet konden. We hebben ooit een keer compleet, eerste, tweede kerstdag, kwamen ze hier altijd met een cateringbedrijf een bordje brengen met allemaal met zalmpjes en patetjes en dingetjes dat. Ja, en de laat, die maakt dat bord, doet dat folie eraf van het bord en die zegt gewoon letterlijk op zender, ja, is dit het nou hier waar ik voor kom op eerste kerstdag? Dus ik kwam niet meer bij, wat was er nou? Die man die dat van het cateringbedrijf, die was rond aan het rijden. Die had het natuurlijk net bij Omroep Brabant gebracht. Die denkt, ik zet dat op, Omroep Brabant, ik ga luisteren. En 5 minuten later wordt het bordje natuurlijk compleet doormidden gezaagd. Van het kan niet en het is oud en het brood is droog en weet ik dan wat. Dus die vent die belt op naar de uitzending. Want wij deden gewoon bellers continu erin. En die zegt, ja, ik hoor net over dat bordje. Maar een beetje respect daar voor de mensen die hier keihard staan te werken met kerst. Ja, en de laat die kan er dan heel mooi oplossen. Die zegt, ja, maar daar heb ik ook respect voor. Maar ja, ik mag toch wel iets zeggen. Nou, ik vind geen stel. Dus ieder jaar was de gimmick, als er eten kwam, dat wij indirect, nou niet meer zo hard, maar indirect natuurlijk dat bordje compleet afsteken. Dat is het ding allemaal. Ja, je kan boeken over vol schrijven. Het is echt een feest om te doen. PSV valt overigens gelukkig mee. Daar kan ik niet heel veel... Ik heb ooit wel eens keer iemand verkeerd omgeroepen en ooit een keer...
Ja, want even, ja, sorry, we zijn heel ver van de intro af. Jij bent stadionomroeper in het PSV-stadion.
Ja.
Ik heb wel eens voetbalwedstrijden live gezien. Wat doet een stadionomroeper?
Nou, ik sta zeg maar van tevoren op het veld. Dan doe ik zeg maar het openingspraatje, opstelling van PSV. En ik zit altijd met een collega. Mijn collega doet alle uitdingen voor de uitploeg. Dus de opstelling, et cetera. Ik doe alles voor PSV. Maar we hebben natuurlijk heel vaak wel de laatste afscheid van Luc de Jong. Soms wordt iemand gehuldigd. Nou, noem het allemaal maar op. Het kampioenschap. Mag ik dan aan elkaar praten? Dat soort dingen allemaal. Ja. En dan tijdens de wedstrijd zit ik boven. En ik doe dan de doelpunten van PSV. Dus als PSV scoort, hoor je mij door het stadion schallen.
Ja. Ja. Ja,
en ik heb ook een tijdje voor Jong PSV gedaan. Maar ja, dat was dan op de hertgang. Op het trainingscomplex. En dan had je dan, dat is nu ondertussen een stadion. Maar toen was dat 1 tribune. En best wel in de kinderschoenen. Ja, en dan moest ik dus zeg maar, er was een soort van, ja, wat je vroeger bij het zwembad zag. Dat was dan een paneeltje met een microfoontje met zo'n een stangetje. En dan hadden ze gescoord en dan moest ik, weet nog precies, M1, M2, M3. Dat waren de 3 speakergroepen. Dan moest ik op 1 klikken en dan op start. Dan was het 2 seconden stil en dan hoorde je... Dan moest ik, als ze terug waren, moest ik op clear drukken. Dan moest ik weer M1, M2, M3. En dan moest ik op microphone klikken. En dan kon ik zeggen wie er gescoord had. Ja, zo deden wij dan die wedstrijden.
Onhandig systeem.
Ja, dat zei ik ook al. En toen heb ik een keer gehad. En toen heb ik heel de KNVB en zo op mijn dak gehad. Dan hadden ze een kastje, een afstandsbediening voor het scorebord. En ik zat daar alleen en dan tegenover mij zaten de duckouts. Maar als er gewisseld wordt, moet je echt goed opletten. Want ja, je hebt geen ESPN die al die wedstrijden meedeed. Dat werd natuurlijk ja, af en toe eruit gepikt, maar in die tijd deden ze niet al die wedstrijden.
Nee.
Dus dan hadden ze drie wissels. Ik kijken.
En even, sorry, ik onderbreek je even. Maar als jij daar zit, moet jij het puur van je eigen waarneming hebben? Of krijg jij het ook nog door wie eigen er scoort en wie er wisselt?
Ja, dus toen heb ik in die tijd ook wel echt af en toe mensen verkeerd een doelpunt toegekend. Of dat ik niet eens zag dat er gescoord werd. Dat iedereen zei, ja, muziek, dit en dat. Maar het ergste was dat ik dus een keer met dat scorebord moest ik... toen gingen ze wisselen aan het begin van de tweede helft. Dus ik moet kijken wat die vierde official... De cijfertjes.
Ja.
Dus ik zit die cijfers te schrijven. Maar op dat moment fluit die scheidsrechter af. En in plaats van dat ik op start druk, druk ik op goal thuisclub. Maar dat ding was dus niet te resetten. Dus ik denk, ja, en nu? Dus ik meteen dat ding op stop gezet. Moest heel dat bord gereset worden. Dus op een gegeven moment waren ze al 2,5 minuut verder in de tweede helft. Dus op een gegeven moment kwam iemand daar maar van trainingscomplex vragen of alles goed ging. Ja, ik zeg, ja, het gaat goed. Dus wat ik toen deed was gewoon... gewoon de goals weer goed zetten. Dat kon dan wel heel snel. En daarna druk ik op start. Maar ja, toen kwam die scheidsrechter dus. En die zegt, ja, wacht even. Wij zijn al in minuut 48. En er staat nu 45 minuut 12. Dat kan niet. Nou, weer die wedstrijd stilgelegd. Moesten ze met mij weer dat ding helemaal resetten. Maar dat kon niet op een minuut worden gezet. Dus ik heb gewoon de tweede helft hebben ze geen tijd meer gehad. Dus die spelers weer helemaal over de zijk. Die wisten natuurlijk niet wanneer ze in de eindfase zaten. Nee. Dus... ja, ik heb toen gezegd, jongens, ga alsjeblieft iets anders aanschaffen. Want dit is voor mij geen doen. Maar dan ga je naar huis, jongen. Dan voel je zo kloten. Dat is echt...
ja, dat snap ik.
Maar bij het grote stadion van het Philipsstadion, ja, daar zitten we met een heel team. En daar wordt gewoon, iedereen heeft zijn eigen stationnetje. Dus daar wordt allemaal geregeld voor je. En dan kun je ook meekijken op het scherm. Dus je ziet binnen 4 seconden wie er gescoord heeft. Dus dat is wel, scheelt wel een hoop.
Oh, ja. Maar man, dat je... dus zo moet op en er zit een heel stadion.
Ja, toen zaten ook gewoon 5,000-6,000 mensen. Ja, en die snappen er niks van. En die denken van, hoezo, wat is er met het scorebord aan de hand? Ja, dan komt op een gegeven moment... toen was Ernest Faber, die oud voetballer... die was toen nog daar de baas, zeg maar, van de jeugdopleiding. Die ken ik goed. Die zegt, ja, waar is dit nou? Ik zeg, ja, sorry. Ik zeg, ik heb op verkeerde knopje gedrukt en doet hij de deur weer dicht van dat hokje. Ging zitten met zo'n sikje. En ik snapte het. Had helemaal gelijk. Ik had gewoon niet opgelet. En dan heb ik het ook uitgelegd. Toen snapte het ook. En nu hebben ze tegenwoordig gewoon een scorebord. Dat je gewoon letterlijk met een computer gewoon veel makkelijker 1 of 2. Of je kan gewoon de tijd instarten dat je wil.
Ja.
Maar dat waren echt. Ja, dat was echt. En daarna, maar daarna ga je ook heel onzeker daar naartoe. Omdat je dan niet meer diezelfde fout wil maken. Dus meestal nam ik dan gewoon een vriend mee of zo. Of iemand van PSV die bij mij kwam zitten. Om in ieder geval het scorebord goed te doen. Want anders dan ja, dan ga je nog een keer fout doen.
Ja, zeker. Nou ja, maar het is ook heel menselijk. Je moet...
het gebeurde. Ze waren achteraf ook niet boos. Ja. Maar op dat moment, tijdens zo'n wedstrijd, denkt iedereen, ja, flik jij me nou? Dit zijn geen grappen, ja. Maar bij PSV zelf, gelukkig... Nee. Ooit wel eens een keer een doelpunt verkeerd toegekend, maar dat je het bijna niet kon zien. Wie het dan was, dan was het een eigen doelpunt. En dan zei je dat een PSV'er scoorde. Maar verder... verder was het gewoon... prima, ja. Ik vind, wat dat betreft, dat is echt een erebaantje.
Ja, dat lijkt me heel leuk.
Ja, toen ik doe het nu voor het 7e jaar en voordat ik het werd gevraagd daarvoor, heb ik echt 2 weken ervoor letterlijk 1,5 uur met PSV aan de lijn gehangen voor een seizoenskaart. En dat wij niet eruit kwamen om 2 plekken, in ring 2 op rij 38, dat je een lunchpakket mee kreeg als je beneden kwam. Zover moest je lopen naar boven. Maar dat was nooit dat ik dacht van, nou, die ga ik pakken. Dan wil ik iets lager zitten, dat ik het ook een beetje kan volgen. Ja, dat hebben we nu niet. We kunnen je op de wachtlijst zetten. Ja, zet maar op de wachtlijst. Ja, en 2 weken later belden ze. En toen stond je gewoon letterlijk op het veld en mag je overal mee naartoe. Dus dat is echt, echt fantastisch.
Ja, te gek.
Ja, dat is echt leuk. Dus ja, die kan daar, maar de rest, jongen, dat is echt... ik word af en toe nog wel eens, komt er nog wel eens een keer voorbij en denk, waarom heb je dit zo aangepakt? Maar ja...
wel goede verhalen achteraf.
Ja, voor deze podcast is het top.
Precies,
ja.
Dankjewel man. Hartstikke tof.
Graag gedaan, leuk om te zijn.
Dat was hem, de Elektra podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!